Welkom iedereen bij de derde aflevering van Crypto Vandaag, de Vlaamse podcast over het reilen en zeilen van de cryptowereld. Mocht je mij niet kennen, ik ben Brecht van Kraan, CEO van Digital Currency Academy en auteur van de bestseller in samenwerking met uitgeverij Lemo, Investeren in Crypto. Mijn passie is alles die out of the box is, inspirerende innovatie en dat op de voet te volgen met extreme nieuwsgierigheid. Mijn missie is dan ook om dit in deze podcast en via DCA gewoon duidelijk te maken en over te brengen aan de wereld. In deze podcast neem ik jullie mee in de wonderwereld van crypto. Ik doe dit door interessante mensen uit te nodigen, marktupdates te geven en inzichten te geven samen met experts van mijn team. Dit allemaal in het Nederlands, of in het Vlaams, misschien beter gezegd, en in begrijpelijke taal. Deze podcast is mogelijk gemaakt uiteraard door Digital Currency Academy. Wil je leren beleggen of traden, of wil je een combinatie van beide? Ga dan naar ons videoplatform. Gebruik de kortingscode crypto vandaag via www.digitalcurrencyacademy.be. Heb je al kennis over crypto, dan kun je ook lid worden van onze Crypto Club voor slechts €149 per jaar. Dat is ongeveer 2 Cuba Libres per maand of 1,5 naarmate, naar gelang welke café dat je bezoekt. Voor niks dus. En als je lid bent van onze Crypto Club, krijg je ook nog eens gratis heel veel voordelen en een gratis adviesgesprek met onze partner PDO rond alles legal en fiscaliteit als je daar vragen over hebt, ter waarde van €750. Ten slotte vermeld ik graag als vaste partner van Digital Currency Academy en deze podcast Bitfavo, uiteraard de grootste en meest betrouwbare cryptomarktplaats van de Benelux. Surf naar www.digitalcurrencyacademy.be/bitfavo en krijg nu tijdelijk €20 gratis crypto als je een account aanmaakt bij Bitfavo. Je kan de link uiteraard delen met vrienden en familie. Tijdelijk €20. De verplichte disclaimers moeten natuurlijk in elke aflevering. Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico, zoals elke vorm van beleggen. Niets in deze podcast kan tenslotte beschouwd worden als financieel advies. Handelen in cryptomunten gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard heb ik posities in bepaalde cryptomunten en de meeste van mijn gasten ook. Wij spreken over deze projecten puur uit interesse en niet om ze aan te raden bij mensen. In deze aflevering van Crypto Vandaag spreek ik met niemand minder dan Ruben Merre. Ruben is een zeer goede vriend van mij en CEO van Engrave. Mensen die Engrave niet kennen, een van de weinige Belgische trotsen in de cryptowereld. Engrave is met voorsprong de beste, gemakkelijkste en meest kwalitatieve hardware wallet ter wereld. Welkom op de podcast, Ruben.
Hallo, hallo.
Mooi. Alles goed met u?
Ja, ça va. Alles oké.
Yes. Ja, dat was een hele boterham natuurlijk. Ik moet zeggen, ik vind het altijd leuk, ik krijg altijd een glimlach als ik begin met deze podcast, omdat ik eigenlijk gewoon vriend kan praat met vrienden, en dat is dan eigenlijk mijn bezigheid, dus ik vind dat eigenlijk wel tof. Maar bon, dat terzijde dus. Welkom. We gaan er direct in. Ik wil eigenlijk weten, en eigenlijk is er ook een beetje haat, omdat ik zelf nog niet weet over jou. Wanneer ben je begonnen in crypto, en wat heb je ervoor gedaan? Want ik weet dat je een financiële achtergrond gehad hebt, en ik weet dat je iets met trading en platformen opgezet hebt, maar vertel me een keer hoe dat je daarin in verzeild bent geraakt.
Absoluut. Dus laten we zeggen dat we kunnen teruggaan tot mijn jonge jaren.
Je zit nog altijd in toch, of niet?
Sorry?
Je zit nog altijd in de jonge jaren, toch, of niet?
Ik hoop het. dus... Ik zie mezelf meer als een lifelong learner, dus eigenlijk vanaf dat ik 6 jaar was ik constant boeken aan het lezen. Waar de andere kindjes, weet ik veel wat in, s'nachts had ik een encyclopedie onder mijn kussen liggen en als mijn ouders de deur dicht deden, dan haalde ik die boven, de rebel dat ik was, en dan probeerde ik alles te leren wat daarin stond. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, dus die kennisdrang. En als ik mijn persoonlijke waarom moet beschrijven, dan zou ik zeggen... Het constant streven naar innovatie, creatie en eigenlijk altijd hoger streven. Niet voor mezelf, maar meer om echt een positieve impact te hebben op de wereld. Dat is een beetje een, laten we zeggen, een talent, maar ook een vloek. Hè? Want je bent nooit rustig. Je bent altijd van, oké, there is something else. En ik wil nog iets bouwen. En ook met Engrave, hè, waar je ook staat... In het traject van uw bedrijf denk ik nog altijd, oké, we zijn juist begonnen. Er zijn nog zoveel mensen dat we moeten beschermen. Het heeft niet veel zin als we zouden stoppen nu. Hè. Er is nog zoveel te doen. En ja, dat is wel een drijfveer, dat is wel leuk. Hè, want uiteindelijk kom je in heel exotische plekken terecht door dat te doen. Dus ik ben al eigenlijk aan TUNIF handelsingenieur gaan studeren. Dus ingenieur met de businesskant eraan. Ik was toen eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd in studeren at all. Ik was gewoon iemand die gewoon veel ging gaan feesten en dat dan er wat bij deed. Het is pas na mijn studies dat ik echt terug ben begonnen kennisdrang te krijgen. En ik heb eigenlijk elk jaar naast mijn werk toen wel een postgraduaat gedaan in het een of het ander. En een van die postgraduaten was in financiële markten. En eigenlijk heeft dat mij zowel geholpen als niet geholpen bij crypto. In de zin dat ik natuurlijk veel geleerd heb over Warren Buffett. En dat is een value investor die dat zegt: oké, als er ergens een bubbel is, blijf er zo ver mogelijk van weg. Probeer eerst te verstaan waarin dat je investeert, zo goed mogelijk. En hoe maakt dat bedrijf eigenlijk winst? En dan kun je daarin gaan beleggen met een margin of safety. Hè. Probeer ook aan een juiste prijs in te stappen. En dat is eigenlijk grappig, want toen ik in 2017 crypto, of laten we zeggen, in 2015 had ik voor de eerste keer crypto tegengekomen. Maar dat zat zo in mijn hoofd dat dat direct was van oké, ik zet dat opzij, kijk daar niet naar, ik doe daar niet aan mee. En wat misschien interessant is voor een luisteraar, is dat ik weet nog, mijn eerste keer dat ik een aandeel kocht, was ik eigenlijk mega risicoavers. Dus ik koop dat, pak dat 1000 euro, 10.000 euro was, ik weet het niet meer, maar echt niet zoveel. En je staat direct 1% in de min, gewoon door de kosten die je betaalt. En ik dacht, miljard, en de spaarboekjes zijn nog geen 1% per jaar, dus ik ben hier eigenlijk al zwaar aan het verliezen. En ik had nog wel wat geluk toen, ik denk dat ik toen op 10% heb kunnen doen op relatief korte termijn. Toevallig dat de markt echt goed ging. En ik heb het allemaal verkocht en ik zei, amai, ik heb hier eigenlijk wel een mooie winst gedaan. Meer dan dat er in principe historisch op een aandeel wordt gedaan op een jaar, hè, van ongeveer rond de 6% ligt. En dan zat ik daar en ik dacht, ja, maar ja, nu moet ik ook nog altijd reinvesteren. Hè. En uiteindelijk is dat geëvolueerd naar heel agressief gaan investeren in heel volatiele aandelen. En daar op zich wel mooie dingen mee gedaan. En uiteindelijk dan toch bij crypto terechtgekomen. En in 2015 zag ik crypto. Ik zei, ja, die Bitcoin, ik snap er niks van. Never mind. Maar dan in 2017 heeft eigenlijk een van mijn twee co-founders van Ingrave ja, wel even gezegd van oké, kijk nu een keer under the hood of the car en wat de technologie echt doet. En dat was ook hetgeen wat mij echt overtuigde om erin te stappen. En om u dat uit te leggen, is nog heel even teruggaan in de tijd. Dus naast mijn financiële markten, postgraduaat, mijn thesis daarvoor, heb ik eigenlijk een soort van geautomatiseerd platform gebouwd. Dat eigenlijk initieel ging kijken, oké, wat is het risicoprofiel van u als gebruiker? En rekening houden met dat uw risico nooit mag overschreden worden. Dat je eigenlijk je rendement gaat optimaliseren. En ik heb dat toen gebouwd met allemaal verschillende ETF's. En dat werkte volledig, mathematisch ook. Het is dus een volledig gesimuleerd model dat echt volledig werkte. En dat is uiteindelijk een beetje beland in een samenwerking met een van de Belgische digitale banken, die dat dan heeft aangeboden als wat dat vandaag bekend staat als een robo-advisor. Dus een geautomatiseerde beleggingsplatform, waar dat voor mij de echte drijfveer opnieuw was van mensen helpen. En meer specifiek, hoe kun je Jan van naast de deur een even goede portefeuille geven als iemand die 500k heeft minimum om bij een private bank terecht te komen. En dus het idee eigenlijk achter om dat heel kort misschien even uit te leggen, dus bij robo-advisory, alles is geautomatiseerd, dus de kost is heel laag. Dus je moet al geen kosten aangaan, terwijl dat natuurlijk bij fondsen veel meer het geval is. Je moet die managers betalen enzovoort. En ook, iedereen probeert altijd de markt te verslaan, maar de markt wordt natuurlijk voorgesteld als zijn de Dow 20, de S&P 500, dus je kunt dat volgen met ETF's, zonder dat je echt veel moet doen. Dus de kunst ligt hem eigenlijk in hoe combineert je de ETF's van alle verschillende soorten assets, en goud en aandelen en commodities en obligaties. En eigenlijk kun je op basis daarvan dus een portefeuille samenstellen die zichzelf altijd herbalanceert, zodat je risico laag genoeg blijft voor je als hetgeen wat jij aan kunt. En constant gaat optimaliseren op zo'n maximaal rendement te halen, gegeven die beperking. En dus eigenlijk kregen mensen een portefeuille die minstens even goed deed als actief beheerde portefeuilles. Want de markt verslaan lukt bijna niemand op een periode van 5 à 10 jaar. En dat was ook aan een lagere kost. Dus eigenlijk had Jan naast de deur voor een minimumbedrag van 1000 euro, kon die eigenlijk aan even goed of betere portefeuille management doen dan iemand die 500k heeft liggen.
Ja.
Dus voor mij was dat heel belangrijk vanuit dat financieel empowerment perspectief. En uiteindelijk is dat ook hetgeen wat mij bij crypto heeft, laten we zeggen, de overstap heeft doen maken bijna onmiddellijk toen ik door had wat dat blockchain betekende als technologie. Ik weet dat ik even hier de floor aan het nemen ben, maar ik veronderstel dat een monologe deel zijn van de podcast. Dus om misschien daar nog even aan te... zeg maar.
Je zit de gast, hè? Dus hoe meer dat je babbelt, hoe beter ik mijn werk doe.
Super. Dus uiteindelijk kom ik dan terecht in die under the hood van de car en ik zie van oké, wat is dat hier nu? En voor mij wat er zo ingrijpend was, was letterlijk gewoon mijn eerste idee dat ik ooit had, was oké, er is een tsunami die passeert, die in een ontwikkelingsland, die vaagt alle huizen weg van al die mensen. En ja, die hebben allemaal in principe wel ergens een notarisakte liggen. Want die notarisactes zijn op papier, die verdwijnen, of op een of andere computer die verdwenen is. En er is een dictator uiteraard die dat dan zegt, oké, ik heb een database gecentraliseerd en alles staat hier op mijn naam. En niemand kan er eigenlijk iets aan veranderen en iedereen verliest alles wat ze hebben. En als je dan naar blockchain kijkt, gaat je eigenlijk de waarheid, zoals dat die bestaat en door iedereen geaccepteerd is, gaat je die gaan verspreiden over alle mogelijke computers dat er daar maar zijn. Zodanig dat het niet uitmaakt hoeveel dat eruit vallen, de waarheid blijft daar. En dat is heel empowering, want dat zorgt ervoor dat opeens al die mensen wel kunnen, al is het maar een hulpkreet van kijk, het is wel van ons, het staat hier. En op die manier toch in een zekere richting kunnen gaan van we kunnen er iets aan doen. En het volgende was direct voor mij van oké, je kunt dat eigenlijk copy-pasten op alles. En dus ik vond dat zo fantastisch dat ik eigenlijk direct heb gezegd, ik was toen eigenlijk een nieuwe business unit aan het bouwen voor een van de banken. Die hadden mij daarvoor als consultant aangenomen. Dat was ook, had ook veel te maken met simulatiemodellen en robo-advisory zaken, zoals ik hier net zei. Dus die waren daar op zich ook mee bezig. En mijn klik was bijna onmiddellijk. In 2017 heb ik dan gezegd, oké, ik moet eigenlijk in crypto beleggen. En ja, ik had natuurlijk ook technische analyse gedaan in al die studies die ik gedaan had. Ook toegepast op mijn aandelenleden. Het grappige is eigenlijk dat ik in 2017 ongeveer aan de top dus binnenkwam in crypto. En ik zag dat en ik heb dan zo'n post gedaan op TradingView met een van mijn alter ego's. Waarop dat ik zei, het is tof, ik ga erin stappen. Maar ik zie hier wel een dead cross op, ik denk dat het op de daily was of zo, of op de weekly. Dus eigenlijk zo'n dead cross betekent, dat is een technisch signaal dat zegt, dat komt niet zo heel vaak voor, en dat zegt van, nu moet je echt alles verkopen, want deze ding gaat crashen. En ik zie dat, en ik denk, ja, maar die crypto is toch precies nog iets anders. Dat gaat hier echt zo, dat is precies dat de regels niet volgt. En dus ik zei, ik ga er €500 in steken. En 2 weken later begint de bear market, en knalt dat ding naar omlaag. En ik dacht, die technische analyse heeft eigenlijk gewoon nog altijd perfect toepasbaar. Het gaat gewoon 10 keer zo snel. Dus mijn eerste investering was dan direct naar omlaag. Ja, speculatie, laten we het noemen. Maar mijn pad in crypto was dan wel officieel gestart.
Ja, wat super interessant. Even daarop aanhaken wat je zegt eigenlijk. Want ik herinner me ook dat je mij een keer vertelde dat je ooit de best verkochte cursus had, ik denk op Udemy, of op een assens, heel grote platform, voor dividend stocks ook, hè?
Ja, dus in 2014, na alles wat ik dan geleerd had, wou ik dan ook weer teruggeven. Dus ik dacht, ik ga er een cursus van maken. De eerste cursus was, de naam al zegt, How I Consistently Beat the Stock Market. Toen bestond er bijna niks op Udemy, dat was heel lang geleden. Dat was een cursus dat ik gemaakt had in PowerPoint met een voice-over. Niet zo sexy als dat vandaag gedaan wordt, hè, dat je zo'n floating head ziet en zo. Dus daar gaat men niet terugvinden. Die werd heel goed ontvangen, maar er waren natuurlijk nog niet zo heel veel gebruikers. En dan, voor mij, wat dat zo'n beetje de holy grail was op dat moment, was inderdaad dividend growth investing. En omdat je het eigenlijk maar een handvol bedrijven, ze noemen dat de dividend aristocrats, dat zijn 50 bedrijven in totaal, op de hele Amerikaanse markt met alle aandelen dat je daar hebt, die dat al meer dan 25 jaar, elk jaar, hun aandeel eigenlijk verhogen. Dus je krijgt daar dan een inkomst van als je daar investeert. En die inkomst gaat eigenlijk verhogen met een bepaald percentage, jaar op jaar opnieuw, zonder uitzondering. Heel, heel consistent. En
wacht, je hebt, waarom verhoogt de inkomst elk jaar opnieuw?
Dus het is dividend bedrijven, dus het is niet dat die gewoon een aandeel uitbetalen elk jaar. Maar die gaan elk jaar consistent hun aandeel, sorry, hun dividend verhogen.
Oh, verhogen. Ah, oké, oké,
ja,
oké.
dus een perfect voorbeeld is Coca-Cola. Die zitten nu, denk ik, op 57 jaar dat die elk jaar hun dividend verhogen. Dus Warren Buffett bijvoorbeeld heeft dan in de jaren 80 voor ongeveer een miljard dollar toen Coca-Cola gekocht. En op het moment dat ik dan mijn cursus maakte, zat hij eigenlijk op 2 miljard dividend per jaar. Dus hij deed eigenlijk dubbel zijn investering van back in the day. Kreeg hem gewoon terug, maal 2 op zijn dividenden. Omdat Coca-Cola elk jaar consistent dat dividend verhoogde. En dus voor mij was dat echt van, als je dat kunt goed vinden, dan betekent dat als je bijvoorbeeld vandaag, ik zeg nu een beetje een speciaal bedrag, maar als je 1 miljoen euro hebt, dan, en je steekt dat in dividenden, dan is dat 30.000 euro per jaar en 3% per jaar rendement. Maar dat elk jaar gaat dan naar omhoog. En je moet nooit je positie verkopen eigenlijk. En dat was zo krachtig dat ik dan zei van oké, ik moet daar een cursus over maken. En die was dan uiteindelijk toen in der tijd bestseller geworden op Udemy, inderdaad. Ja.
Super interessant. Ik denk dat dat wel ook voor de luisteraars. Ik vind dat zelf persoonlijk interessant. Maar als je denkt over de bull market is, laten we zeggen, begonnen. Binnen hier een jaar, 2 jaar, mensen gaan ook hun winsten beginnen uitcashen. Maar een beetje terugkoppelen naar wat jij helemaal in het begin zei. Ja, je staat daar dan met zoveel procent winst. Ja, je moet daar investeren. Of je koopt er natuurlijk een reis mee of een auto mee. Maar als je herinvesteert, ik denk dat er heel veel mensen. Zelfs onze community bij DC vragen ze dan nu al van ja, waarin moet ik erin investeren? En ik vind die dividend stocks, ik vind dat wel super interessant. Dus ik zal er wel een keer over opzoeken. Ik veronderstel er ook ETF's van hebt, hè? ETF's van de top dividend investeerders.
Ja, je hebt de American Dividend Aristocrats ETF, denk ik. In Europa heb je de EUDI, denk ik, de UDI, en dat is de European Dividend Stocks. Dus dat bestaat inderdaad. Dus je kunt bijna van spreken gewoon die ETF zelfs kopen als je dat wilt. En die gaat dan ook altijd herbalanceren vanaf dat er een bedrijf bijvoorbeeld niet meer aan dividenden betaalt, dan vliegt die eruit. Want die eigenlijk in 30 jaar hebben gebroken. Ik denk, een paar jaar geleden was dat Royal Dutch Shell, dat dat al heel lang deed. En dan opeens dividend door 2, van 10% was dat toen naar 3 of zo.
Dan kelderde het aandeel ook wel, veronderstel ik.
Dus dat aandeel is toen van 30 naar 10 gegaan, denk ik. Niet per se alleen daardoor natuurlijk. Ze moesten het dividend op zich ook gewoon stopzetten, omdat het niet meer houdbaar was. Dus hij had een moeilijke crisis, al die zaken. Ja, is nog grappig. Ik heb een paar jaar geleden, heel toevallig, zag ik opeens dat olie gecrashed was onder nul.
Ja, ik herinner me dat dat gebeurd is. Ja. Dat was dat niet met die crisis van die boten die ook stil lagen op de oceaan en zo. En dat er,
ik weet het niet meer. Het zou kunnen. Ik weet alleen nog dat ik echt toen begon gelijk een zot te zoeken naar waar kan ik hier oil barrels kopen. En uiteindelijk heb ik een beetje kunnen kopen. En is dat wel goed naar omhoog gegaan terug. Maar ja, dat was niet gemakkelijk om te vinden.
Ja, grappig. Ben je van plan, laatste vraag daarover, dan gaan we uiteraard naar crypto gaan. Ben je van plan, na het bullrun, als je uitcasht, als je uitcasht, dat is eigenlijk een aanname dat ik gewoon doe, misschien doe je dat niet, hè. Om terug misschien de high volatility stocks te gaan opzoeken, want dat is ook leuk natuurlijk, en als je daar iets van weet, is dat ook wel een mooie diversificatie op je crypto, hè?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, vraag mij nog een paar jaar. laten we eerst deze bull market even passeren en dan zien we wel wat we ermee doen. Ja, ik bedoel, uiteindelijk heb je real estate, je hebt zoveel opties. Wat ik ook wel interessant vind, is er is altijd wel ergens een bull market, hè. Het maakt niet uit waar je bent. Stel dat een bear market is in Europa, is er misschien een bull market in een of ander Zuid-Aziatisch land. Sorry. Of er is een huizencrisis ergens anders. Dus er is eigenlijk altijd opportuniteit. Dus hoe flexibeler je bent zelf om bijvoorbeeld dan naar zo'n land even te vliegen en te kijken, kan ik hier een deal doen? Eigenlijk in 2012 had je in Spanje, waren al die huizenprijzen gecrashed, ook in Barcelona bijvoorbeeld. Dus dat was het perfecte moment om te kopen. Ik was toen te arm om dat te doen natuurlijk, maar eigenlijk, dat is wel een interessante boodschap. Oké, twee jaar bear market in crypto, maar er is perfect een bull market bezig ergens anders. En je kunt dat compleet arbitreren je moet dat natuurlijk wel willen en vliegen naar God weet waar, maar dat is wel mogelijk.
Ja, super interessant inzicht, de Max. Maar dus, goed, je bent dan eigenlijk begonnen in crypto. Nu ben je ongeveer even lang in crypto bezig als ik, denk ik, 2016, 2017. Wanneer heb je Ingrave opgestart en hoe is dat gegaan?
Ja, dat is eigenlijk heel snel gegaan, omdat omdat ik sowieso al altijd zoveel mogelijk wat probeer te ondernemen. En dus ik was wel op zoek naar wat kan ik hier nu in betekenen, in dat in lijn is met mijn purpose. En dus het beschermen van mensen of het empoweren van mensen. En het waren mij eigenlijk crypto de ogen open gedaan. Dus,
het waren de founder en COO van Engreven.
Ja, ja. En inderdaad, hij wou ook iets doen. Hij zat in crypto sinds 2015. En dan onze CTO, Xavier, de derde co-founder, zat in crypto sinds 2012. En hij had eigenlijk onlangs, dus hij had in 2016 met zijn team toen een project, een ICO gedaan op Ethereum. 76.000 Ethereum opgehaald toen. Dat was natuurlijk iets minder waard als vandaag, maar wel een zot bedrag. En in 2017 is dat dan eigenlijk volledig gehackt geweest. En dat was een bedrag van ongeveer 44.000 Ethereum. En dus dat was letterlijk allemaal weg. Ze hebben, je ziet dat relatief direct, dat stond allemaal op een smart contract. Het zotte is eigenlijk dat in 2017 stond bijna alles op dezelfde smart contract. Dus dit specifieke, je kunt dat ook opzoeken, dat was dan de Parity Multi-Signature Hack in 2017. Dat contract was geschreven door Gavin Wood, de uiteindelijke auteur bij zo'n spreken van Solidity. En Solidity is de programmeertaal van Ethereum. Dus hij had dat smart contract geschreven. Hij had een fout gemaakt in de library. En uiteindelijk is die fout dus door een hacker gebruikt om Xavier zijn project volledig leeg te halen. Nog een tweetal anderen, denk ik. En wat er daaruit volgde, is dat Xavier wel met een paar andere developers dat dan heel snel heeft gevonden. En alle andere projecten dat daar ook op liepen, een 500-tal, hebben ze zelf volledig leeggehaald. Ja, ze hebben eigenlijk zelf een hack gedaan toen, die dan natuurlijk in C in de gray zone is, hè, want je steelt geld van mensen. Maar de bedoeling was wel om het terug te sturen, ze hebben dat ook gedaan. Maar hun project was wel relatief ten dode opgeschreven toen. En we hebben elkaar dan ook gevonden rond die shared purpose van hij begon meer gepassioneerd te zijn door security. Wij zagen dat security een van de grootste problemen was. En naïvelingen als dat we waren, zeiden we ook van we weten niet waar dat we met onze, op ons twee oren zouden kunnen slapen als we al onze assets daar ergens steken. Dus laten we iets bouwen waar we dat wel kunnen doen. Dus we zeiden, we gaan de ultieme veiligheidsoplossing bouwen voor je crypto op te zetten in de toekomst, whatever comes on the blockchain. Hè. En dat was de start van Engrave, letterlijk binnen 9 à 10 dagen, dus 1 april of 30 maart, was ons eerste deftige gesprek over Engrave. En we hebben eigenlijk ook relatief snel gezegd, this is it, let's do it. Xavier heeft dan een online mock-up gemaakt van onze wallet en hoe dat de sleutelgeneratie werkte en zo. En voordat we het wisten, in juni zaten we dan bij eMake iStart, wat dan een deftige accelerator is in België en nummer 1 tech-accelerator in Europa eigenlijk. En in juli zijn we dan officieel opgericht.
Ja, wauw, dat gaat zeer snel. Ook een heel, heel mooie origin story. De why is echt prachtig. Ik heb het even heel kort opgezocht, dus ik hoop dat Xavier niet naar deze podcast luistert, want zij hadden eigenlijk 244 miljoen opgehaald als je het volgens de Ethereum-prijs van vandaag bekijkt. Dus,
dus toen was hetgeen wat ze verloren hadden 10 miljoen, en vandaag is 44.000 maal 4.000.
Ja, 244 miljoen, dus dat is een redelijk bedragskunde. Ja, zo gaat het dan in crypto. Hè. Bedragen, wij weten dat, de meeste luisteraars weten dat, hè, maar bedragen in crypto, wij verschieten daar niet van als ze zeggen, het is 244 miljoen gehackt, er is een gebruiker, een whale, die 30 miljoen kwijt is. Ik ook, met Digital Currency Academy, ik word, denk ik, om de 2 weken krijg ik een telefoontje van mensen, Vlamingen, Nederlanders die hun geld kwijt zijn. Dat zijn natuurlijk bescheidenere bedragen, maar dat zijn wel grote bedragen voor mensen. Dat gaat dus van 10.000 euro tot 300.000 euro of 600.000 euro. Wat is volgens jou, ik heb verschillende vragen hierover uiteraard, hè, maar vind je dat gedurende, vanaf wanneer we begonnen zijn in crypto tot nu, dat er eigenlijk meer hacks gebeuren, dat er meer geld verdwijnt, of vind je dat eigenlijk beter en beter wordt, de security in crypto?
Dus laten we zeggen, in 2018 zijn we begonnen, toen zaten we op een bedrag van 2,5 miljard gestolen crypto. En we hebben dat elk jaar blijven opvolgen natuurlijk, en het is alleen maar
2,5 miljard de totaal waarde van cryptomunten gestolen door iedereen, door alle hacks en zo.
Op dat moment, ja. Dus dat is 6 jaar geleden, ja. En we zagen dat elk jaar eigenlijk meer werd. Dus elk jaar was opnieuw in onze pitch, het recordbedrag is weer verhoogd. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld cold wallets, gelijk wat wij doen, hè, dan zie je ook niet zo speciaal veel innovatie. Er zijn ook niet zoveel spelers. Het is natuurlijk ook een verschrikkelijke niche om te doen. Je moet het echt wel willen. Dus qua veiligheid is het eigenlijk verergerd sowieso. Ik denk ook gewoon het punt van hoe dat het systeem in elkaar zit, gelijk exchanges die uiteindelijk je private keys hebben, die ten onder gaan. 2022 alleen was al een compleet gek jaar. Dus nee, veiligheid is waarschijnlijk nog een groter probleem nu dan toen, want nu zitten er veel meer mensen in de markt dan toen ook. Hè.
Ja, dat is misschien wel een goed punt. Hè. Maar ook de prijzen van de munten gaan natuurlijk omhoog, waardoor de waarde, het alle waarde die verloren gaat, ook stijgt. Hè. Dus je hebt eigenlijk verschillende soorten hacks of veiligheidsproblemen. Hè. Dus wij raden altijd aan de mensen, laat nooit geld staan op een exchange, want exchange hacks, dat gebeurt zo vaak. Zijn exchanges, zijn die iets met een ingreep, Zero? Of doen die dat op een andere manier? Die gebruiken multisigs, maar zijn ze iets met jullie oplossing? Of proberen jullie ook B2B daar iets te doen om hun beveiliging te halen?
Ja, absoluut. Uiteindelijk is dat een pad, een beetje. Dus voor ons de deliberate strategy dat wij zelf hebben, is altijd geweest van oké, retail is waar we beginnen. En dus bij de eindconsument. Dat is ook ideaal, omdat zo maak je een naam. Hè. B2B-bedrijven kent je meestal niet. En het zorgt er ook voor dat eigenlijk de hele community kan proberen je wallet te kraken en je te zeggen van oké, dit is er nog mis mee. En dus hoe dat wij dat zagen was oké, we lanceren die wallet. Dan bouwen we verder aan business en institutional setup daarvan. Maar die 2 jaar, dus wij zijn eigenlijk live gegaan in november 2021, dus nu 2 jaar ongeveer geleden. En in die periode hebben wij de volledige scrutinization gekregen van iedereen dat er maar kon op proberen. En ook veel optimalisaties kunnen doen. Hè. Dus je hebt nog altijd alle babyprobleempjes, zoals de batterij gaat misschien niet altijd perfect werken, of de fingerprint sensor moet beter. Dus de PCB zelf, het elektronisch bord zelf, kun je nog optimalisaties doen. Dus we hebben nu eigenlijk, zonder dat we dat per se adverteren, versie 2.0 in de markt, die dat allemaal heeft mee opgelost. En zodanig dat we eigenlijk een oplossing hebben, dat we naar institutionele kunnen gaan en zeggen, kijk, dit ding werkt perfect. Mensen gebruiken het al 2 jaar, het heeft de hoogste veiligheidscertificatie van alles wat je al ooit zijn tegengekomen. En bijvoorbeeld in Amerika, als je daar institutioneel wilt zijn met je wallet, heb je een bepaalde certificatie nodig, die noemt FIPS 140. Als je die niet hebt, gaan ze eigenlijk niet met je samenwerken. Dus onlangs was ik met Ripple aan het spreken en zij zeiden, ja, wij werken eigenlijk niet met cold wallets in de cryptowereld, omdat die FIPS-certificatie niet hebben. En wij zijn een van die weinige wallets dat die eigenlijk wel kunnen halen. Dus wij zijn er ook mee bezig. Zodanig dat we eigenlijk perfect met een Ripple kunnen samenwerken en hun geld kunnen... dat zij dat kunnen gebruiken om transacties te tekenen. In het algemeen, een exchange, denk als je kijkt naar Mt. Gox, die hadden alleen maar hot wallets. En dat was ook het grote probleem. En alles is toen in de mist gegaan. Maar normaal gezien gebruikt een exchange nu wel cold wallets als een deel van hun setup. Of een HSM, een hardware security module, dat dan nog iets traditioneler is. Want banken gebruiken dat ook constant natuurlijk. Maar geen cold wallets als in de crypto-versie, maar die van dat eigenlijk sinds de jaren 80 in omloop zijn, die dan niet gemakkelijk zijn in gebruik, die dat wat outdated zijn. Die hebben ook niet de cryptografie van de cold wallets, hè, want wij hebben elliptische curves en bitcoin-cryptografie, terwijl banken hebben RSA, en dat is eigenlijk cryptografie die een beetje meer legacy is, hè, maar banken gebruiken vandaag geen bitcoin-cryptografie. Wat dat veel efficiënter is op zich dan wat ze vandaag gebruiken. Dus die moeten echt nog een gigantische stap maken. En wij zijn perfect klaar om je daarmee te helpen, zo gezegd.
Ja. Want even duiden voor de luisteraars ook. Dus jullie hebben een EAL7 certificaat. Dat is eigenlijk een veiligheidscertificaat op Europees grondgebied, veronderstel ik dan, contextueel afgeleid van wat hij zegt, die sterker is dan de Belgische banken, die eigenlijk een EAL6 hebben, als ik me niet vergis. Right?
Dat is een wereldwijd geaccepteerde veiligheidsstandaard. Dus elke chip dat je tegenkomt, die voor veiligheid gebruikt wordt, gaat een EAL, Evaluation Assurance Level, certificatie hebben. Typisch vind je die op level 5, dus je kreditkaart heeft een level 5 chip. Ledger bijvoorbeeld heeft ook een level 5 chip dat erin zit. Banken op zich, die hun hardware toestellen zijn ook EAL5. Heel sporadisch vind je inderdaad een keer EAL6. En bij ons was, dus ons belangrijkste belofte aan onze gebruikers is: we will never compromise on your security. We gaan nooit, nooit ook maar één toegifte doen op de veiligheid dat jij moet hebben. Dus ons toestel is echt offline. Je kunt dat niet aanvallen zonder dat je, omdat je geen connectie kunt maken. Maar uiteraard, je moet af en toe wel een update doen van je firmware, dus van de software op toestel. En ja, we zaten daar toen van, oké, hoe kunnen we dat nu doen zonder dat we dat compromis sluiten van, want je moet dat bij ons doen met een USB-kabel. Dus we hebben toen eigenlijk de USB-setup volledig geïsoleerd, fysiek dan, van de rest van het toestel. En ten tweede hebben we ons Secure OS zo gaan raffineren, dus ons veilig operating systeem eigenlijk, dat dat ook echt die EL7-certificatie kon halen. Dus we zeiden, EL5 is niet genoeg voor ons. We gaan echt voor max dat we kunnen. En dus vandaag worden uw firmware updates ook gemanaged door een Secure OS dat EL7 gecertificeerd is. Je krijgt eigenlijk de veiligste firmware update op de planeet.
Maar dat vind ik wel zo. En zeer indrukwekkend, by the way. Maar dus om even het simpel uit te leggen. Dus je hebt de Engrave Zero. Dat is mooi voor de kijkers. Achter Ruben zie je de Engrave Zero. Dat is eigenlijk een mobile toestel. Die is volledig afgeslopen. Is dat ook airgapped van het internet. En transacties doe je dan eigenlijk met een QR-code die gegenereerd wordt. En dat je dan scant met de applicatie op je phone. Zodat ze eigenlijk nooit op het toestel kunnen. Maar omdat je dan moet updaten, de software moet updaten, moet je wel een USB-kabel insteken. Maar dat gedeelte heeft een apart operationeel systeem, waardoor dat het niet in connectie staat met de munten, waardoor dat eigenlijk geen risico is dat ze, zelfs als sluit je het aan de computer om je software up te daten, dat dat eigenlijk niet aan de cryptomunten kan. Dat is eigenlijk super slim. Die EIL7 heeft dat veel geld gekost? Kost dat veel geld om zo'n certificaat te halen? Of is dat gewoon puur op als je zaken kan voorleggen?
We zijn eigenlijk in 2019 gepartnerd met een Frans bedrijf. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in veiligheid.
Of niet Ledger,
hè? Nee, wel, er is wel een grappige side note. En dat is dat uit hun team zijn er een paar meer commerciële profielen die dat dan zijn Ledger gaan oprichten. Maar de echte technische security, de echte diepe experts zijn wel gebleven. En die bestaan ook nog altijd. En zij hebben eigenlijk dat Secure OS zo ver mogelijk ontwikkeld in de, laten we zeggen, academische vorm. En wij hebben dan in 2019 gaan aankloppen en gezegd, kijk, je moet dat kunnen commercialiseren, je moet dat kunnen de frontend opzetten, dat mensen dat kunnen gebruiken. Wij zullen dat stuk doen. En dus eigenlijk hebben wij met ons team dat EIL7 setup gaan raffineren. We hebben die tussenlagen geschreven, de frontend laag, om daarmee te interageren. Zodanig dat een echte volledige oplossing werd. En we hebben daar ook een exclusiviteit op. Dus dat is een exclusieve partnership waar dat enkel wij met hen dat kunnen doen eigenlijk. Dus niemand anders kan zeggen, ik ga daar langs, ik ga ook zo'n wallet bouwen. Dus ze hebben daar inderdaad tientallen miljoenen euro's in gestoken. Wij hadden nooit zoveel geld. Maar wij hadden wel de juiste mensen om daar iets van te maken. En onze tweede belofte, onze brand promise, is eigenlijk how to make the impossible simple. Dus hoe kunnen wij zo'n EL7 absolute veiligheid ding steken in een jasje dat, dat bijna gelijk een briefje super simpel is om te gebruiken. Een beetje swipen en tappen op je toestel. Maar in de backend zit eigenlijk iets dat gewoon geen evenaring heeft vandaag qua veiligheid.
Want de gebruikerservaring, als je een zero in je hand hebt, in vergelijking met een nanoledger S, dat is gewoon hilarisch. Dat is alsof dat twee verschillende tijdperken zijn van crypto. Hè. Het begintijdperk van aan de ledger en dan eigenlijk waar we nu zitten met een zero. Super interessant. Hoe kijk je eigenlijk naar de hardwaremarkt in het algemeen? Want spreek mij tegen, zo kan ik er vloeken in de kerk, maar puur intuïtief zou ik zeggen dat ledger gewoon minimum 80-90% van de markt in handen heeft. Hè. En dan heb je de Trezor misschien als tweede grootste. Of misschien zijn die al outdated. En dan heb je heel wat kleinere spelers met kaarten en andere bakjes. En om het allemaal wat simpeler te maken of een extra twist te geven. Maar hoe kijk je daar zelf naar als CEO van de veiligste en de meest gebruiksvriendelijke hardware wallet?
Dus genoeg zo'n beetje de marktdynamieken van competitie, de size van de markt. Ja, inderdaad. Ik denk Ledger zal ergens rond de 65% van de markt zitten vandaag. Dat was ooit meer, maar dat begint toch wel een beetje uit te balanceren. Het is, wel, ik denk, wat heel belangrijk is in een bedrijfssetting, is dat de first mover heeft een ongelooflijk voordeel. Hè. Zij zijn de top of mind van iedereen en het is heel moeilijk om die te verslaan. Je ziet dat in heel veel industrieën, gelijk Coca-Cola was de eerste. En het is heel moeilijk om dat eruit te krijgen. Xerox was de eerste print setup, hè, op scanner en zo. Dus dat is heel, heel moeilijk om zoiets eruit te krijgen. Nu, Ledger was eigenlijk tweede, Trezor was eerste, maar ze hebben dat niet zo heel hard uitgespeeld. Dus als je vandaag heel organisch een beetje rondkijkt, ga je waarschijnlijk alleen maar Ledger tegenkomen. Die hebben 100 keer zoveel budget als wij vandaag ook, hè, dus dat is ook logisch. Maar uiteraard moeten ze wel proberen mee te blijven met de competitie. En hun huidige aangekondigde wallet dat ze gingen maken, de Stacks, is al 2 jaar over tijd nu. Omdat ze, en ze communiceren dat ook. Hè. Dus ze hebben eigenlijk een curved e-ink scherm gemaakt. Maar het probleem is dat ze dat in de industrialisatie lopen tegen muren. Dat ze dat eigenlijk niet kunnen in massa gaan produceren.
Een gecurved scherm bedoel je? Een gecurved scherm of zo?
Ja, dus de Stacks is zo een soort van touchscreen cold wallet die zo'n beetje een curve scherm heeft in zwart-wit.
Ah, okay.
Met e-ink. Hè. En dat is eigenlijk iets dat niet echt bestond hiervoor. Ze willen daar een beetje innovatie mee doen. Nadeel is dat dat heel moeilijk is om in de fabriek massa te gaan produceren. Blijkbaar. Ja. Dus hebben ze dat nog altijd niet uitgebracht. Wat betreft dus de grootte van de markt, hè, dus ik denk dat we nu ongeveer rond de 450 miljoen euro market size zitten van hardware wallet sales, dus enkel de cold wallet verkopen. En je hebt natuurlijk ook nog swaps dat je kunt doen en die zaken, daar verdienen de cold wallet ook geld op, maar dat is buiten beschouwing gelaten.
Heeft nu dan totaal aankopen Hans het verleden of per jaar?
Per jaar, ja.
Ja,
dus als je zou zeggen, Ledger verkoopt bijvoorbeeld 2 miljoen cold wallets in 2023, aan een gemiddelde prijs van 150 euro, dan is dat 300 miljoen market. En natuurlijk is Ledger niet de enige. Trezor is nog altijd een hele grote tweede. Dus met hun twee hebben die zeker en vast wel meer dan 80% van de markt. En dan begint zo... wij bijvoorbeeld, we hebben heel, heel klein market share ten opzichte van hun. Maar dat is ook normaal. We hebben voorlopig voornamelijk zitten bouwen, minder zitten groeien. Hè. En nu, in deze, laten we zeggen, going forward, is het idee om eigenlijk geld op te halen om ook echt te gaan groeien, die bull market ook te gaan gebruiken om dat te doen. En de verwachting in de hardware wallet land is dat we die 1 miljard euro marktgrootte gaan overschrijden in de komende 2-3 jaren.
Dat lijkt mij wel aannemelijk. Enkele touchpoints, moet ik wel even terugkomen op wat hij zei. Je bent nu dus geld aan het ophalen. Is er daar een minimumbedrag? Is het interessant voor luisteraars die willen investeren in Ingrave? Kunnen die dat? Of is dat alleen voor professionele investeerders?
Nee, op zich. Ik denk, wat belangrijk is bij ons is, wij zijn een Belgisch bedrijf. En we vinden het altijd leuk als Belgen kunnen investeren. Op zich, laten we zeggen, de Beneluxers kunnen investeren. Dat vinden wij heel tof. En we zijn drie Belgen. We hebben altijd geprobeerd om uit België te bouwen, wat niet makkelijk is. Maar is zo'n beetje een deel van ons eigen DNA, dus het is leuk om dat wat te pushen. Dus we staan er altijd voor open. Ticket sizes hangt er een beetje van af. Als we elkaar goed kennen, dan kan dat lager zijn. Als we elkaar niet goed kennen, is dat je liet er toch al een zeker bedrag. Je wilt geen 500 man in je cap table zitten, ook niet.
Ik van stel nu iemand die dit beluistert en zegt, ja, ik wil investeren in Ingrave, wat is het bedrag dat die persoon moet leggen?
Laten we zeggen dat we zo vanaf de 25.000 euro wel durven te kijken naar wat mogelijk is. Daaronder wordt het heel moeilijk. Idealiter zitten we wel aan meer rond de 50.000 à 100.000 euro om iets binnen te krijgen.
Ja. Oké, okay. Nee, super. Dus ja, mensen die interesse hebben, mogen zeker mij contacteren via brecht@digitalcurrencykijk.be. Ik kan je wel doorverwijzen naar Ruben. Nu, je zei ja, het is heel, heel kort tussen de tanden in, zei je van ja, het is natuurlijk geen sinecure om de hardware wallet te bouwen in België. Ik wil daar graag twee zaken bespreken, ik denk dat de luisteraars dat ook interessant vinden. Eén, het is niet gemakkelijk om een hardware wallet te bouwen, en twee, in België. Maar laten we beginnen met de hardware wallet zelf, want uiteraard zien we elkaar af en toe wel, en dan zeg je altijd tegen mij, ik denk dat je begint met het woord Putain, en je zegt, Putain, Brecht bouwt nooit een hardware wallet, want je moet nog in de zot zijn om dat te doen. Wat is er daar zo gek aan? Waarom moet je zo'n onnozelaar zijn om te proberen een hardware wallet te bouwen?
Ja, dus de hardware wallet zelf is, je moet dat ook zien vanuit het perspectief van investeerders ook. Dus, of misschien eerst in het algemeen, een cold wallet, dus een hardware toestel bouwen, is op zich sowieso een nachtmerrie, bij wijze van spreken. Dus alles wat hardware is, staat er echt voor bekend om hard te zijn. Waarom? Mm. Om je een paar ideeën te geven. Als jij dat morgen uitbrengt, en je hebt 1000 klanten en je shipt dan naar 1000 klanten. Bij software kun je direct zeggen, ah, er is een bug, ik ga die oplossen. De dag erna heeft iedereen een goede oplossing. Bij iets dat hardware is, als je dat naar iedereen verzendt, en je bent bijvoorbeeld een start-up, en daar zit één dingetje verkeerd aan, hè, één componentje op die honderden componenten dat daarin zitten, en dat staat niet op de juiste plaats of dat stopt met werken, ja, dan heb je 1000 producten in de markt die niet meer werken en die je eigenlijk moet terugkrijgen. En gaan fixen, wat bijna onmogelijk is, hè, want je moet echt gaan puzzelen op de hardware verhalen, je moet dat terug uit elkaar halen, in elkaar steken, dat is bijna onmogelijk. Dus er zijn heel veel, bij wijze van spreken, live or die momenten, van oké, we zijn 5 jaar bezig, we starten met dat te verschepen, en die dingen werken niet, en we gaan failliet, want ja, we hebben een fout gemaakt. Dus ja, als je weet dat, en dat geldt voor alle hardware eigenlijk, hè. Gelijk bij auto's ziet je af en toe dat er een recall is. Dus als ze zeggen, ah, oei, er vliegt hier toch iets in brand precies. We gaan hier 100.000 auto's moeten recallen. Ze hebben natuurlijk een budget en zijn al geen start-ups niet meer. Dus zij kunnen dat, die hit wel tekenen. Maar ja, als een start-up zet je eigenlijk direct voorbij gestreefd. Dus dat is de hardware kant. Dan, bij ons was het oké, we gaan hardware doen, maar we gaan dat combineren met de maximale veiligheid. En veiligheid, ja, daar heb je natuurlijk het hele verhaal van, oké, iets is veilig, we gaan proberen dat te kraken. En als het gekraakt wordt, dan is het opeens niet meer veilig. Dus je hebt een tweede groot risico eigenlijk dat je mee speelt. En dan ten derde heb je de combinatie daarvan met crypto, kom je terecht in een ongelooflijke volatiele markt, waar dat je 2 jaar lang kunt zitten in survival mode. En de prijzen van die crypto's dalen met 90% en dat iedereen denkt, het is gedaan, crypto is dood. En toen ik in 2018 Mangrave begon, was mijn pitch, het begin van de pitch was dat Bitcoin niet dood was. Hè, want de prijs stond toen op 3000 euro. En mensen zeiden, maar ja, never heard of Bitcoin. Als ik die prijs zie, is dat hier toch gedaan? En ik zei, nee, dat gaat terugkomen. Het gaat veel sterker terugkomen dan daarvoor. Wij moeten een veiligheidsoplossing bouwen dat mensen dat veilig kunnen bijhouden. Dan gaan alle assets, zeg maar, kent gaan op de blockchain gezet worden en moeten beveiligd worden. Maar dus wij moesten beginnen bij crypto is niet, allee, bestaat en is niet dood. Dus combineert die drie dingen samen. En ja, hetgeen wat gebouwd wordt al heel complex. Maar ook vanuit investeerderkant. Hè, een hardware-investeerder zegt, ja, ik zal in hardware investeren, dat is risicovol, maar ik snap het wel, dus ik zal het doen. Maar vanaf het moment dat jij zegt, ja, maar dat is ook crypto, dan zeggen die, ja, crypto, dat ken ik niet, ik zie alleen maar zotte prijzen naar omhoog en naar omlaag gaan, dus ja, wij zijn oud. Een crypto-investeerder zegt, ik wil tokens zien, aandelen interesseren mij niet, dus wij zijn oud. En de maximum veiligheid zegt uiteraard, oké, crypto, oei, wat is dat hier? Dat is toch tegenovergestelde van veiligheid, dus wij zijn ook oud. Dus ik heb al heel veel gesprekken gehad dat op een of andere manier zo eindigen, omdat dat gewoon de aard is van het beestje. Maar... Ja. En dus ja, voor het geld moet je het niet doen. Bij ons is het voor de missie, voor de passie, voor de drive, voor de purpose. Ja. We springen uit ons bed elke dag omdat we mensen willen en kunnen beschermen. Elke dag eentje meer is al een reden om uit je bed te springen. Maar het zal niet zijn dat we er miljoenen euro's aan verdienen vandaag. Natuurlijk, als je het goed doet en dat ding werkt en het is veilig enzovoort, en je zit in een bull market, ja, dan kun je daar een heel mooi verhaal mee bouwen. Maar het is natuurlijk met heel veel vallen en heel veel opstaan.
Ja, natuurlijk. Ja, en de why is zo prachtig. Allee, ik zeg het ook vaak in keynotes. Het revolutionaire is aan Web3 en crypto is dat we eindelijk eigenaar kunnen zijn van onze eigen data. en nog een keer al aan die data kunt verifiëren. Maar als je eigenaar bent van je eigen data, maar hebt geen enkele infrastructuur om dat op, veilig op te bewaren, dan is het ook plotseling niks meer waard. En dus jullie zijn eigenlijk echt die onderlaag aan het bouwen om op beide oren te kunnen slapen en om die data veilig te kunnen bewaren. Nu, ik weet nog van een gesprek dat we hadden, ik weet niet meer waar dat was. Ik denk in Dubai dat je zei... Brecht gaat eigenlijk veel verder dan coins. Want ja, uiteraard, als je Ethereum, Bitcoin, Solana, je kunt je allemaal op een zero bewaren en je kunt op je beide oren slapen. Maar eigenlijk weten wij, misschien veel mensen die luisteren weten dat nog niet, of zijn er niet van overtuigd, maar wij zijn ervan overtuigd, dat er heel veel meer assets op de blockchain zullen komen dan alleen maar coins. Uw identiteit of bepaalde andere zaken, bepaalde andere financiële producten, certificaten, vastgoed. Heb je daar een visie over van, kijk, als Ingrid willen we zeker ook dat beveiligen en we willen daar eigenlijk alles gaan meenemen in de toekomst?
Absoluut. Dus je moet ons eigenlijk meer zien als wij zijn end-to-end security experts. Cryptografie is hetgeen wat wij doen, onder andere. En uiteindelijk, blockchain is cryptografie, alles draait daarop. Dus als jij morgen zegt, ik wil iets tokenizen, ik wil dat op de blockchain zetten, al is dat een appartementenblok en mensen kunnen daar stukjes van kopen, dat kan perfect op een zero bijgehouden worden ook. De meeste assets die dan nu komen, zijn aandelen, obligaties, real estate, grote dingen, of bijvoorbeeld identiteitsdata, echt alle dingen dat je niet wilt dat iemand steelt, en dat je ook niet elke dag gaat zitten wegsturen naar ergens anders. Dus dingen die dat lange termijn assets zijn eigenlijk, en dat zijn zaken dat je best echt zo goed mogelijk beveiligd, en in wat eigenlijk betekent, houdt dat bij op een cold wallet. Een cold wallet met recovery features. Hè. Dus dat je wel, als je bijvoorbeeld die cold wallet kwijtspeelt, dat je niet alles kwijt bent. Dus daar zijn wij ook hard mee bezig, met recoverability in te bouwen in de setup van je cold wallet, of zelfs je hot wallet. Wat ik misschien ook nog wil highlighten, daar verderbouwend op het begin, is dat onze visie is eigenlijk indisputable ownership. Dat is onbetwistbare eigendom. Dat is hetgeen wat wij gebouwd hebben. En wij zien dat eigenlijk ook zelfs dat voordat Engraver was, bestond dat historisch eigenlijk niet. En je moest je geld aan een bank geven en een bank kan morgen zeggen, ik heb je nog nooit gezien, ik weet niet wie dat jij bent of dat geld dat je hebt, is weg. Hetzelfde met exchanges. De implementatie van crypto ten opzichte van de droom van Satoshi, hij zou hem omdraaien in zijn graf of in zijn bed, afhankelijk of dat hem leeft of dood is. Dus bij ons is dat echt van, oké, jij moet de sleutels maken, je kunt dat heel veilig doen offline. Die wallet kan het perfect offline alles goed tekenen. En als jij je wallet kwijtspeelt, kun je nog altijd die sleutel terugtoveren. Maar allemaal op een manier dat er nooit iemand aan kan. En jij bent eigenlijk degene die dat bepaalt, wat dat de setup is. Dus als jij zegt, ik wil het wel geven aan een bank, kun je het perfect doen. Hè? Jij bent de true owner of what's yours. Wij zijn dan nu een systeem aan het bouwen dat de bank u kan helpen met de recovery van uw sleutels, maar niet per se uw geld kan hebben of uw sleutels echt kan vinden. Een soort van hybride model eigenlijk, dat jij altijd self-custody doet, maar in een hele empowered manier. Hè. Dus dat je zegt, niemand kan mijn geld stelen, maar de banken kunnen mij wel nog altijd helpen met dat veilig backup van te maken, een deftig platform te geven waarmee ik kan interageren en transacties tekenen.
Dat is super interessant. Dat is eigenlijk, want uiteraard wil ik het wel even over jullie product hebben. Dat is heel belangrijk. Dus we hebben eigenlijk al de zero uitgelegd. Dat is eigenlijk een mobiele wallet. Ik noem altijd mobile, omdat het op een mobile phone lijkt. Want het is eigenlijk heel gemakkelijk te gebruiken. Een toestel waar die coins opstaan, waar dat niemand aan kan. Met de best beveiligde chips en een aparte USB om eigenlijk nieuwe software op te zetten. Maar voor de rest is het compleet clean. Wat ik ook leuk vind, is als je... Dus je gebruikt altijd een randomizer met je vingerafdruk en met zaken van de omgeving, dat echt compleet random is. Ook de generatie van de keys en zo. Vond ik heel leuk aan dat toestel. Nu, het tweede product in jullie gamma is dan eigenlijk de graphene. En dat is eigenlijk een tweedelige titanium of ijzeren plaat. Ik weet niet, wat is het? Stalenplaat?
Roestvrij staal.
Roestvrij staal een plaat. Waar dat je dan eigenlijk uw code, uw backup code van de wallet die je aanmaakt op die zero kunt in... ik noem dat inknallen, want het is echt met een ijzeren pen, het is eigenlijk heel leuk om te doen, hè. Kunnen eigenlijk die code erin gaan duwen, en dan kun je die twee platen apart gaan bewaren, Dus zodat eigenlijk als iemand één plaat vindt, dat die eigenlijk er niks mee is, vindt hij de andere plaat is er ook niks mee. En zo heb je eigenlijk altijd een backup van jouw zero, mocht er iets fout gaan. Nu, even een vraag, daarom die grafien, die heeft twee platen. Stel dat je zelf één van die platen verliest, kan je dat recupereren bij Ingreef?
Ja, dus onze filosofie achter Graphene was heel simpel. We zeiden, als we nu een keer een wat-als-model gebruiken, waarin we zeggen, wat als ik water mocht op mijn backup? Toen wij dat aan het bouwen waren, was het antwoord, ja, schrijf die sleutel op een blad papier. Dus wij vonden natuurlijk ronduit belachelijk dat de backup was van de nieuwe technologie. Maar we zeiden ook, het mag geen elektronica zijn, want elektronica kan kapot gaan. We moeten iets hebben dat niet kapot kan gaan. En dus uiteindelijk werd dat dan roestvrij staal. Waarom? Omdat eigenlijk alles wat je ermee doet, overleeft. Als je huis afbrandt, dat is ongeveer aan 1000 graden Celsius maximaal. Het roestvrij staal dat we hebben, is 1600 graden. Dat dan echt begint te smelten. Dus er gebeurt letterlijk niks meer. Dat is bijna in een dubbele huisbrand. Dus dat was ons eerste wat als. De tweede wat als was, wat als iemand mijn 24 woorden kan vinden, en dus mijn backup sleutel, ja, dan heeft hij mijn sleutel. Oké, ik kan dat in twee stukjes van 12 woorden knippen, of vier stukjes. Maar er gaat altijd informatie zijn dat iemand vindt die die kan gebruiken. Dus we zeiden, kunnen we dat niet volledig weghalen, dat als iemand iets vindt, dat die eigenlijk toch niks heeft. Dus een soort van encryptie toevoegen. En met Graphene heb je dus inderdaad twee platen. De bovenste plaat is een unieke geconfigureerde plaat met bepaalde karakters op, en symbolen op. Elke keer dat wij zo in het sturen, is die uniek. En die heeft ook een unieke backup code. Dus als je die kwijtspeelt, dan kun je gewoon naar ons sturen. Kijk, ik ben mijn code kwijt en mijn bovenste plaat kwijt. Stuur mij die terug. En wij kunnen dat perfect terugsturen. De onderste plaat is eigenlijk een gewone standaard roestvrije stalen plaat. Dus die is ook relatief goedkoop. Dus daar gaat je eigenlijk, op het moment dat je bezig bent met je sleutel te ingraveren, gaat je dus gaten maken door die bovenste plaat, door gaatjes te prikken naast de juiste karakters in de onderste plaat. En dus uiteindelijk gaat je een paar gaten hebben in die onderste plaat, die je alleen maar kunt ontcijferen door die bovenste plaat daar exact op te leggen. Met een andere bovenste plaat gaat je nooit weten. En dus die onderste plaat kunnen wij in principe niet recupereren. En daar zeggen wij van, ja, best dat je een tweede koopt of een derde koopt. Het is toch het goedkoopste stukje van heel het toestel. Als wij het wel zouden kunnen recupereren, ja, dan kunnen wij uiteindelijk je sleutel raden, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Maar er zijn veel opties en dat is eigenlijk het toffe. Je kunt extreem creatief zijn met hoe dat je die onderste plaat dan toch gaat backuppen. En je kunt daar een foto van nemen, en je kunt een tweede versie ergens gaan bijden in een kluis. Er zijn duizenden manieren om die onderste plaat ook goed te kunnen gaan managen. En dat ligt meer bij u. Hè? Uiteindelijk, dat papier is niet recoverable. Wij geven u serieuze recoverability met een stukje dat je zelf van moet managen. En dat is de Graphene eigenlijk. En de wie erachter is durable, geëncrypteerd en recupereerbaar zelf als je het hem zou kwijtspelen.
Ja, ik heb net even een potentieel fuck me gedachtje, maar het zal waarschijnlijk niet kloppen. Is de naam Engrave gebaseerd op het feit dat je die ding ingraveert in dat staal? Nee toch?
Dat is één van de dingen, ja. Dus dat zeker was eentje ervan. Het is ook gewoon het idee van, je sleutel is het allerbelangrijkste. Je mag dat niet kwijtspelen. Dus je moet dat eigenlijk op een bepaalde manier voor altijd kunnen bijhouden. Hè. En ook veilig kunnen bijhouden, enzovoort, enzovoort. Dus die Engrave komt zeker en vast voor een stukje van, van dat perspectief.
En omdat het moet meeneemt tot in uw graf, waarschijnlijk ook dan.
Ja, absoluut.
Yes. Dus je hebt de Zero, je hebt de Graphene. Zijn er nog andere producten van Engrave op dit moment?
Dus onze Zero moet je vandaag in principe gebruiken in samenwerking met onze app. Dus onze app gaat de handtekeningen naar de blockchain sturen. We zijn nu volledig technisch geïntegreerd met MetaMask en RabbiWallet. We moeten het wel nog lanceren commercieel, dat zal zijn in 3 maanden van nu. Swaps zijn ook live sinds een week. Dus je kunt vanaf nu ook swaps doen. Dat is heel interessant, omdat bijvoorbeeld Ledger haalt ongelooflijk veel omzet uit gewoon swaps. En je moet denken, de cold wallet gebruiker, ja, die heeft typisch wel een degelijk bedrag staan daarop. En als hij dat dan een keer swapt, ja, dan is er een transactiefee op dat de swap provider neemt en dat de cold wallet eigenlijk ook neemt. En op die manier kun je heel veel extra omzet doen. Dus dat is nu een nieuwe inkomstenstroom voor ons.
Maar is het dan interessant, als er zoveel fees aan zijn, is het interessant voor een gebruiker om te swappen? Of is het interessanter voor een gebruiker om te sturen naar een exchange of naar een andere wallet, daar hun ding te doen en dan terug te sturen?
Je hebt eigenlijk altijd wel een swap fee. Dus het hangt er een beetje van af. Je hebt ook bridge fees en zo. Dus je gaat dat niet altijd merken. Maar als jij bijvoorbeeld een crypto.com-kaart gebruikt, dan betaal je absurde fees, terwijl die zeggen dat dat eigenlijk files is. Maar die gaan dan even met de conversie. Dus het kan zijn dat je dat niet ziet in de van, ah, dit is een transactiefee, maar dat dat wel in de prijs is meegenomen. Dat die prijs gaat lager zijn. Dus je kunt je daar rap op mispakken eigenlijk. Meeste neem, allee, bijvoorbeeld bij Coinbase, waar ik zo, allee, zie ik ook van, ja, dat is eigenlijk insane hoeveel dat die pakken als jij een swap doet. Of als jij verstuurt, dat is echt geschift. Dus, ja, dus standaard is het wel zo dat je een fee neemt. Maar zelfs als je een halve procent neemt op een serieus bedrag, is dat mooi meegenomen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is mooi. En dus heb je eigenlijk, laten we zeggen, de Holy Trinity met de app, het toestel en de platen. Zijn er in de toekomst nog plannen om dat uit te breiden, dat gamma? Of is dat vooral een focus daarop, omdat dat gewoon zo goed werkt en dat dat de totaaloplossing is?
Wel, ons idee was eigenlijk, we gaan die core van onze oplossing zo goed mogelijk bouwen, dus die maximum veiligheid, alles erop en eraan. Maar dat was nooit ons einddoel natuurlijk. Het idee was altijd, een wallet van die veiligheid is perfect voor het institutionele segment en ook voor B2B, dus voor small, medium enterprise, voor KMO's. Elke KMO dat je kent gaat in de toekomst geconfronteerd worden met crypto te moeten bijhouden. Dus ons idee is daar eigenlijk van, oké, die wallet die ondersteunt al die coins, die kan interacties doen met wat je maar wilt, met je favoriete app, gelijk de MetaMask. Het enige wat er nog moet op bijgezet worden, is een concierge en een accountmanager, bij ze van spreken, die u helpt met uw specifieke noden als bedrijf. Een governance layer, waar je zegt, oké, we zijn met 5 managers, als er 3 van de 5 iets tekenen, dan mag het naar buiten. Maar voor de rest, wij moeten niet prutsen aan die veiligheid, aan die interface, maar meer aan de, hoe zetten we dat commercieel op? En het feit dat je een webplatform hebt via het waar je kunt interageren. En naar institutionele toe moet je dan bepaalde certificaties halen. Maar uiteindelijk, hoe dat wij dat zien, is heel slim bezig zijn met elke feature die wij bouwen, denken wij meteen na, oké, is die relevant voor al die segmenten? En dus we bouwen eigenlijk 1 ding voor 1 segment dat direct van toepassing is op 3 andere segmenten. En dat is heel slim. En zo gaat je eigenlijk heel slim gaan bouwen, continu op dezelfde core die dat eigenlijk de veiligste core is vandaag op de planeet.
Ja, dat is super interessant. Natuurlijk, ja, je doet dat in de, ik zou zelfs durven zeggen, de meest volatiele, en dat bedoel ik niet alleen prijs, maar gewoon van wat er gebeurt, markt ter wereld, crypto. Dat is echt een stoomtrein op steroïden. Als ondernemer, ik ben zelf ook ondernemer in crypto, met Wearhead, weet ik maar al te goed dat het soms gaat. Je hebt het zelf ook gezegd, ja, is dit de start? Ja, het is direct bear market. Je mocht al, in plaats van te pitchen aan investeerders dat je bedrijf te verkopen, is die eerste slide al direct, ja, Bitcoin is niet dood. Hè? Dat is niet de bedoeling als je gaat pitchen natuurlijk, dat je moet educatie brengen over de markt. Nu, een ander mooi voorbeeld is, jullie hebben eigenlijk een heel, heel mooie investeerder binnengehaald, Binance. Dus die hebben geïnvesteerd in Engrave, wat eigenlijk, ja, toch wel, daar moeten we wel heel trots op zijn als Belgische start-up, denk ik. Maar dat is allemaal niet zo roze geur en maneschijn, right?
Nee, en fundraising is sowieso een beetje een hel. Maar ondernemerschap is sowieso wel een beetje een hel. Dat wordt heel hard geromantiseerd, hoe zeg je dat? Dus om je een idee te geven, onze seedronde dat we gedaan hebben in 2021, hadden we eerst een business angel die dat heel dat bedrag wou leggen, dat was $6 miljoen. Dat was een heel raar geval. Uiteindelijk is die, naar eigen zeggen, zijn sleutels kwijtgespeeld en ook al zijn geld. We weten niet wat er wel of niet van waar is, maar anyways. En dan, om je die volatiliteit impact van crypto even te betonen. Dus we hadden eigenlijk een ronde die klaar was tegen maart, april, mei, ja, tegen mei. Van $6 miljoen. En Elon Musk was toen ook bezig met crypto en had iets getweet. En Bitcoin was gezakt van, denk 60 naar 40k op een dag.
Onze lead-investeerder... in Bitcoin niet meer aanvaarden voor zijn
business? Ik denk dat was, ja. En dus Bitcoin van 60 naar 40, dus min 50%. Hetgeen wat je alleen maar ziet in 2008 in de aandelenmarkt, dat was 54%. Dus eigenlijk gewoon even daar op een dag. Die lead-investeerder, dat was eigenlijk een die waren gespecialiseerd in publieke markten, dus in equity markets. En dus die, waren, ja. die investeerders dat daarachter zaten, ja, die waren niet gewend van zoiets mee te maken natuurlijk. Dus ja. op mijn verjaardag, 24 mei, hij mocht mij allemaal een berichtje sturen op die dag, dan belt hij mij en hij zegt, woest, en ik zeg, ja, goed, het is mijn verjaardag. Hè. En hij zegt, ah, oei, ik heb al slechter nieuws. Onze investeerders hebben gezegd dat we moeten stoppen. Want ja, die 5% correctie is compleet gek. Die zijn dan niet gewend, die zijn in paniek. Dus ik verlies mijn lead-investeerder op mijn verjaardag eigenlijk. ik sta daar dan van, ja, shit, ik moet hier letterlijk die ronde opnieuw raisen bijna, want zelfs onder lead-investeerder is dat heel moeilijk. Dus dat heeft me nog eens 6 maanden geduurd om dat dan te kunnen doen. En uiteindelijk dan geclosed die 6 miljoen dollar in 2021 december. En dan, ja, dus dan zijn we dan begonnen met verder te bouwen. En dan inderdaad in 2022, in het eerste diepe jaar van de bear market, komen we dan, waren we in gesprek met Binance al voor verschillende maanden. Eerst hadden ze nee gezegd, eerst wilden ze niet investeren, dat was in juli. En dan hebben ze toch kunnen overtuigen om dan toch te investeren, door eigenlijk heel proactief te tonen wat de visie was en wat we samen in konden doen enzovoort. En ze zeiden, oké, cool, we investeren eigenlijk niet in hardwarebedrijven. Ze hadden ooit 1 hardwareproject gedaan in-house. Dus wij waren eigenlijk het enige dat ze ooit extern hebben geïnvesteerd. Dat was een mooi bedrag, dat was een heel mooi bedrag. En eigenlijk ging onze ronde ook geclosed zijn op dat moment met alle andere investeerders. Maar wat gebeurt er? FTX. FTX implodeert. En ja, wij hadden investeerders in België ook die zeiden, oké, gisteren waren we 100% in, vandaag zijn we 100% out. Dus de helft van dat geld dat we aan het ophalen waren verdwenen, wat sneeuw voor de zon. Weer op de perfecte moment natuurlijk. Binance wel, die bleef en die zeiden, ja, dat gebeurt. Op zich, we hebben er geen last van FTX. Hè. Dus dat was een heel mooi moment voor ons, want dat was de naam in crypto om op uw balans te bestaan. Absoluut. En we waren eigenlijk met ongelooflijk veel verschillende marketingzaken bezig met hun. Hè. Ook private label naar hen toe van de Binance gebrande wallet enzovoort enzovoort. Maar bijna in parallel ook ging de SEC, de Securities Exchange Commission in Amerika, opeens de strijd aan tegen Binance met lawsuits. En die worden voor de rechter gedaagd. En uiteindelijk in heel dat jaar is Binance was waarschijnlijk hun slechtste jaar. Dus ze hebben al die mensen dat we mee samenwerkten op marketingvlak, verschillende landen, allemaal verdwenen. En een vriend van ons, Roy in Nederland, werd ook niet meer bij Binance. Dat bestaat niet meer. Binance moest weg uit Nederland, Binance moest weg uit België. Dat is ook effectief gebeurd. Goed voor Bitfavo natuurlijk. En voor de locals is dat goed natuurlijk. Voor ons was dat iets minder.
Sowieso. Hè. Jammer voor de diversificatie en het landschap wel. Hè. Dat is spijtig.
Absoluut, absoluut. En ook voor ons natuurlijk. Dat was mindblowing om dat te zien vanuit ons perspectief. Als portefeuillebedrijf van Binance, alles stond klaar, hele grote plannen, dat het eigenlijk allemaal zo in elkaar zakt. Dus opnieuw, voor ons is dat iets typisch, hè, van de ene dag is het goed, maar de dag is het slecht. Dat is gewoon ondernemersleven. Hun investeringsteam is ook heel zwaar gekrompen. In het afgelopen jaar, in denk november was, hebben ze 4 miljard moeten betalen, 4,3 miljard boete aan in Amerika. En je ziet de CEO zelf moeten afstappen eigenlijk. Ja, dus dat is het meest extreme wat kan gebeuren in die bedrijven uiteindelijk. Dus we hebben dat allemaal zien gebeuren. En dat was zeker, dat is heel spijtig natuurlijk, maar wie weet niet wat de toekomst brengt. In principe, de markt is terug. Binance is de eerste die er het meest van profiteert. Dus het kan ook exact omgekeerde weg gaan momenteel. Ja. Dus to be seen. Ik denk het is goed dat er een bull market begonnen is. En dat we eigenlijk ons product next day kunnen shippen. Zodat we ook kunnen meedoen aan die bull market. En wat wij ook kunnen...
Als je bestelt, de volgende dag wordt die verzonnen. En binnen een paar werkdagen heb je die thuis ofzo.
Als je die in België of Nederland bestelt, krijgen die misschien nog vandaag of morgen. En als je die in Amerika bestelt, zal dat misschien 2-tal dagen duren, ja. Dus je kunt die overal, ook in Dubai kun je ook bestellen. In Azië ook. India niet en China niet, omdat dat landen zijn die dat daar heel moeilijk over doen. Maar dat komt wel. We hebben ook een investering van een Indiaanse exchange, dus
Nou, echt?
Ja, van de grootste Indiase, zeg ik dat zeker, exchange. Ja, die hebben 22 miljoen klanten. En die moeten nog serieus groeien natuurlijk, want er zijn meer dan 1 miljard mensen in India.
Ja.
En die mogen eigenlijk geen self-custody doen vandaag. Dus zij willen onze wallet dan private labelen, om al de mensen eigenlijk in hun brand een goede wallet te geven, als ze dan toch
Ah,
gaan
oké.
self-custody doen. Ja.
Ah, oké, tof. Ja, over het topic custody versus non-custody of self-custody. Natuurlijk, mensen niet weten, custody of is het bewaren van meestal een financieel product. Dus in ons geval crypto. Je kan kiezen om dat zelf te bewaren op een hardware wallet, zoals Zero. Of je kan kiezen om dat iemand anders te laten bewaren. Dat zijn dan momenteel meestal exchanges zoals Binance of FTX. Of het Bit4U die failliet is gegaan in België. Waar ik altijd al voor gewaarschuwd had. Maar goed. Nu, de toekomst, want daar heb ik me wel vragen bij. Nu, voor jullie is dat eigenlijk geen probleem, want jullie bedienen de hele markt. Dus iedereen, allez, ergens moeten die munten bewaard worden. En als ze moeten bewaard worden, ja, dan liefst op een zero, uiteraard. Maar hoe zie je de toekomst van custody bij retail, bij de normale bevolking? Want mensen zijn zo lui. Mensen zijn gewoon lui. Mensen willen niet dat op een toestel kan gaan zetten. Gelukkig is onze cursisten bij DC doen dat allemaal. Hè, en die verliezen hun geld niet. Maar en de algemene Jan met de pet, die gaat dat niet doen, toch?
Ja, dat is eigenlijk altijd al de huge trade-off geweest van security versus convenience. En je ziet
Ja.
dat altijd overal, hè. Mensen willen in één klik iets kunnen doen. Als twee kliks zijn, is een klik te veel. Dus dat is heel
Ja.
reëel, hè. Na 6 jaar in hardware wallet te zitten, zegt, gans in het begin tot zelfs vandaag, merken wij dat veel mensen die een ledger hebben, dat ze die niet gebruiken. En als je dan doorvraagt, een van de redenen is simpelweg omdat dat een USB is dat je moet connecteren en ik heb geen zin om dat te doen, dat is te veel werk. Zo simpel kan dat zijn. Dus bij
Mooi.
ons moet je dat gelukkig al niet doen. Je moet geen connectie leggen. Je moet gewoon een QR-code links en rechts sturen en je bent klaar. En ten tweede is het ook gewoon het punt van ja, veiligheidshalve, als je je cold wallet moet verbinden, ja, dan zit je natuurlijk wel mentaal online. En dat wil je dus ook niet doen met je grotere bedragen, als je zeg maar iets 50.000 euro hebt, ja, je wilt dat niet connecteren natuurlijk. Ook al is dat misschien niet super gevaarlijk, maar dat geeft wel de impressie.
Ja.
Retail, of laten we zeggen, zo onze visie een beetje. Dus wat belangrijk is om te weten, is we hebben een van onze advisors en investeerders, Jean-Jacques Kwiskwater, dat is een Belg ook. Toevallig eigenlijk, want dat is een van de 8 mensen die gerefereerd is in de Bitcoin paper. Als je een willekeurige cryptografie-paper opent op het internet, ga je waarschijnlijk zijn naam zien staan in de referenties. Dus zo vaak wordt hij gerefereerd als ja, ongelooflijke cryptograaf.
Ja.
Wij zijn bezig met crypto sinds misschien 2012, maar hij had al blockchain-toepassingen uitgebracht voor 1982, voordat Windows 30 werd. Dus waarom is dat belangrijk? Omdat zijn leven draait om twee dingen: cryptografie en hardwareveiligheid. Dus hij was er bij de eerste smartcards bij de bank, bij de eerste dongles dat je gebruikt, zelfs gevraagd voor backdoors te steken in chips enzovoort door bepaalde overheden. Dus hij weet alles, alles, alles daarover en
Ja.
heeft ons uiteindelijk heel veel geholpen in onze development. En het is interessant om dat vanuit zijn ogen te bekijken. Nou, voor hem is het heel simpel. a16z zegt, dat is een van de grootste cryptofondsen en de grootste fondsen ook in de wereld, die zegt, ja, software is eating the world. Dus het is daar dat je moet gaan investeren en dat is the future. Maar er is eigenlijk geen software zonder hardware. Er is geen computation, er zijn geen berekeningen zonder hardware. Dus zonder een computer kun je niet doen. En dat betekent dat je hardware in essentie echt impeccable moet zijn. Dat moet vlekkeloos werken, dat moet perfect zijn eigenlijk.
Ja.
En hij heeft daar zijn leven aan gewijd. Hij is nu, ik denk, 78. Hij heeft al meer dan 50 jaar professioneel daarin zitten werken. 2019 heb ik hem getoond, kijk, dit is hoe wij sleutels gaan maken. En hij zei, cool, dat is bijna exact hoe ik zelf had gewild, maar het nooit heb gezien. Ik doe mee.
Ja.
En dus, hetzelfde verhaal hier, naar retail, naar alles wat er bestaat. Zonder de infrastructuur heb je eigenlijk geen veiligheid, heb je zelfs geen hot wallet. Dus het is daar dat wij gespecialiseerd in zijn, het is dat wij bouwen. En wij proberen dat wel te bouwen vanuit het perspectief van hoe had Satoshi dat gewild, maar op een soort van maturity model. Dus een soort van stapsgewijs model, dat wij denken dat wij als Enquave de beste partner zijn om te even waar je zit op dat traject. En om je dat even gewoon toe te lichten, stelt je bent een Er zijn vier stadia bij zo'n spreken. Stel je bent een Belgische bank en je zegt ik wil mensen onboarden uit crypto, want die hebben veel geld en ik wil die nu al binnenkrijgen, maar ik mag natuurlijk door de overheid helemaal geen crypto aanbieden. Dus wat kan ik wel doen? Ik kan zeggen, mensen, je bent klant bij ons of je kunt klant bij ons worden. Ik mag jullie geen crypto aanbieden, maar ik kan u wel zeggen, als je het dan toch koopt, zet het op een cold wallet van Engrave. Dus dat is eigenlijk stap 1. Gewoon zij signaliseren naar potentiële gebruikers dat zij crypto-friendly zijn. Ze doen daar niks verkeerd mee. Hè? Ze zeggen gewoon altijd veilig bij. De partnership met ons bijvoorbeeld. Tweede stap is dat ze zeggen, oké, we willen nu ook eigenlijk al signaliseren dat we iets aan het bouwen zijn. Dus laten we nu die zero in de kleuren steken van de BNP Paribas. En dat mensen die bij ons komen, misschien in de private wealth segment, dat die direct eigenlijk een crypto daarop kunnen bijhouden. En opnieuw, great signalization. De derde stap is waarin dat ze zeggen, oké, we mogen nog altijd niks aanbieden, hè, maar we kunnen wel u een empowered self-custody platform geven. Dus basically een platform waar dat jij zelf je sleutels maakt en bijhoudt. En zij worden uw recovery partner. Ze geven u een platform via het waar je kunt interageren. Dat kan via een app zijn van de bank ook. Dus uiteindelijk, ze bieden nog altijd niks aan van wij houden uw crypto bij. Maar ze geven wel een platform dat je het self-custody kunt doen. En dan uiteindelijk, de natte droom van allemaal is dat ze het wel self-custody kunnen, dat ze wel custody kunnen aanbieden en zeggen, wij hadden het bij voor u. En dat is dan het laatste stadium in dat maturity model. En wij zijn gespecialiseerd in elk stadium. Dus wij kunnen u helpen om te even waar je bent. We hebben al een heel mooi project gedaan voor een van de top asset managers in de wereld voor niveau 3. Omdat zij ook niveau 4 niet mogen aanbieden. Hè. Ze mogen Bitcoin en Ethereum aanbieden, maar niet alle andere crypto's. Want als ze dat doen, dan zetten ze eigenlijk een approval stempel op een random shitcoin, bij dan spreken. Ja. Dus eigenlijk zijn wij volledig in de backend en met toestellen dat je zou gebruiken, interageert je wel met wat wij bouwen. Dus we bouwen niet gewoon cold wallets, maar ook hot wallet platformen en enzovoort enzovoort. Ja. En een interessant gegeven in Amerika bijvoorbeeld is dat er is een bill gepast onlangs. En dat was de bill met the right to self-custody. Hè? You have the right to own, self-own your crypto, to self-custody. Dus eigenlijk opeens geeft de staat een volledige bestaansreden voor een markt die daar puur draait om gaat zo die sleutels bij. En uiteraard springt je daar dan ook op. Hè? En dat is ook iets dat wij nu aan het doen zijn. We zijn samen aan het werken met partijen om eigenlijk dat aan te bieden. Omdat dat nu een markt is die letterlijk een validatie heeft gekregen dat die ook relevant is. En dan als laatste misschien, nog de laatste toevoeging is dat, wat wil ik zeggen? Ja, ik moet het kwijt.
Ja, het komt misschien wel terug. Nee, maar super interessant. En ik denk dat je inderdaad zowel het hele spectrum van crypto bewaren hebt gecoverd, van zowel de institutionele kant als van de gebruikerskant, combineerd met gebruikersgemak en veiligheid. Nu, naar iets... Allee, de enige reden, als ik natuurlijk vertel over Engrave, of wel op keynotes of wel tegen mensen, de enige reden waarom mensen een zero niet kopen, is de prijs. Want het is gebruiksvriendelijk, het is super betrouwbaar, er is geen enkele reden om dat ding niet te kopen met een grafien als je in crypto zit, het enige is de prijs. Zie je, dat, jullie zijn een start-up natuurlijk, jullie moeten, laten we zeggen, financieel proberen de kop boven water te houden, zeker in een bear market. Zie je daar evolutie dat jullie in de toekomst die een zero en een grafien goedkoper gaan kunnen aanbieden? Of is dat gewoon nu eenmaal de prijs die je moet vragen om marge te kunnen hebben om te groeien?
Ja, dat is eigenlijk meer gelinkt aan pricing-strategie. Dus hoe moet je een prijs zetten in de markt? Hè? Toen wij in Grave bouwden, was een vraag natuurlijk, wat is de prijs voor dat ding? Wat moeten we daarop plakken? En je hebt verschillende strategieën. Je kunt zeggen, ik doe gewoon mijn kost plus x procent. Hè? Dat is een optie. Of je zegt, ik zie wat de concurrentie doet. Ik pas mij daaraan aan. En je hebt ook een derde, dat is value-based pricing. Dus je gaat eigenlijk gaan kijken, wat is nu de waarde dat mensen daarin zien? Wat is hun bereidheid tot betalen van dit ding? Ja. En we hebben daar eigenlijk voornamelijk onderzoek naar gedaan. De rest weten we ook natuurlijk, hè, wat is de kosten en wat is de concurrentie. Maar de value-based pricing is eigenlijk het interessantst om te zien van wat willen mensen daar nu eigenlijk voor betalen en dat dan eigenlijk gaan berekenen met alle antwoorden dat je daarover krijgt. En het is eigenlijk zo dat wij die prijs bepaald hebben. Dus op de beste optimale punt waar we zagen, dat is het beste punt voor ons om maximale omzet en profitability te halen.
Ja.
En dat was dat prijspunt. Dus we hebben dat eigenlijk heel methodisch gaan doen.
Ja.
Uiteraard, tijden veranderen, je moet meeblijven. Wat we ook zagen, was een ander punt, dat is gewoon positionering. Hoe positioneert je je eigen strategisch? Dus we zitten in een markt waar dat je een beetje... alleen, waar dat, we, dat er geen duidelijke premium player is. Er is geen duidelijke topoplossing.
Klopt.
Of laten we zeggen, toen wij erin kwamen, was dat er niet. En we zeiden...
Nu wel?
Ja.
Zijn er anderen die nu wel die plaats proberen te claimen?
Nee, niet echt. Ik zou zeggen dat wij wel degene zijn dat
ja, hè? Dat denk ik
dat
nu
doen.
Ook.
Ja. Dus het ding is ook, hebben we dat heel hard geappelized. Apple is ook een relatief duur product. Maar het is aspirationeel. Je wilt het hebben, omdat het gewoon zo goed is en mooi is en uiteindelijk ook het beste is.
Ja.
Maar die prijs dat ze daarvoor vragen, is insane natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Dus het idee bij ons was hetzelfde. Kijk, je krijgt het beste van alle werelden. Hè. Je krijgt betere veiligheid, betere backup, betere sleutelgeneratie. Noem het maar op. Dus you get what you pay for. Hè. Als je een ledger koopt, dat is een product dat goed is voor de prijs dat je voor betaalt. Maar uiteindelijk, de sleutel dat die ledger maakt, je weet niet of daar een backdoor in zit, of dat die sleutel is in een database staat bij Ledger. Sinds 2023 weten we dat Ledger eigenlijk altijd al je private keys uit je device heeft kunnen halen. Hè. Dat is eigenlijk iets dat ze moeten toegeven. Wij kunnen je sleutel uit je wallet halen als we dat willen. Bij Engrave by Design kan dat niet. Dus je krijgt eigenlijk gewoon waarvoor je geld. En
ja.
En dit is wat wij ook zien als laten we, ik zal het anders zeggen, we zien niet een reden vandaag om die prijs te verlagen.
Ja.
En we zien ook wel nieuwe wallets komen die ook aan stevige prijzen zijn van €300 en zo, er zijn er zoal.
Ja.
Dus dat ook. En lastly, al mijn lastly ben ik hier aan het vergeten precies.
ja, nee, maar ik denk dat... De waarde, allee, uiteraard, ik denk dat je er zelfs veel meer voor kunt vragen. Want het is gewoon natuurlijk, sommige mensen kunnen het niet betalen. En ik hoor het dan vaak van, ja, het is jammer dat ik het niet kan betalen, want ik wil het eigenlijk al.
Wel, wat ik eigenlijk nog wil zeggen daar is eigenlijk het punt van, stel dat je een fiets koopt en dat kost €1000. Als jij €100 voor je stop betaalt, is dat geen overdreven kost. Dus dat is 10% van de waarde van je fiets. Dus als jij €400, €500 betaalt voor een wallet en je wallet is €5000 waard, waarbij dat je weet dat die €5000 eigenlijk naar €15000 zou moeten gaan, dan is dat een hele brave prijs voor iets waar dat je weet, niemand gaat dat hier ooit van mij kunnen afnemen.
Ja, zeker.
En ja, uiteraard, als je nog meer hebt staan op je portefeuille, dan is het bijna een no-brainer. Het is een percentage, een klein percentage van al je geld. Dus je kunt het bijhouden op een wallet dat je misschien niet gebruikt, dat uiteindelijk je nog twijfels hebt over de veiligheid, of je kunt het direct op de goede plek steken. En dat is gewoon onze visie daarop. En als wij kunnen, zullen wij die prijs wel aanpassen. Maar inderdaad, het is nog altijd ook duur om te maken. We doen het in België voor die kwaliteit, voor die veiligheid. Ook, hè, dus er staat ook een Belgisch kwaliteitsstamp op, in plaats van dat het in China gemaakt is, waar je opnieuw veel vraagtekens krijgt. We hebben dat ook getest. We zagen gebruikers zeggen, ja, de max dat in België gemaakt wordt, dat geeft mij het gevoel dat dat veilig is. Dus we zeggen, oké, dan doen we het in België. Dus er is overal altijd wel over nagedacht.
Ja, ja, super, super. Jij doet het in België, dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Natuurlijk, IMEC is ja, ik denk misschien de leader wereldwijd qua chip en alles met chips. Dus die naam heb je wel mee, dat is top. Maar allee, merk je, natuurlijk, je brengt geen token uit, daar kom ik straks op terug. Merk je miserie door in België te zitten en in de crypto space actief te zijn met je onderneming in België?
Ja, dus eigenlijk, ik denk 2 weken geleden of 3 weken geleden had de tijd mij geïnterviewd om eigenlijk zo tips te geven over wat ik zelf had geleerd over ondernemerschap aan nieuwe ondernemers. En een van de vragen was, wat zou ik aanraden aan iemand die een crypto project wil beginnen in België? En mijn antwoord was eigenlijk heel simpel, spijtig genoeg, doe het niet in België. Het is gewoon gek om het te doen. En het is gek, want ik zeg het ook zo vaak, dat je het best niet doet, maar ik zit hier zelf wel al 6 jaar. Hè. Het is een beetje contradictorisch, maar het is ook, hoe langer dat je hier zit, hoe moeilijker het is ook om weg te gaan. Omdat je, als je zou verhuizen bijvoorbeeld, dan gaat de overheid zeggen, oké, die willen hier weg met een bepaalde waarde, dan moet je daarop belast worden. Dus je komt ook wel in een systeem terecht dat je eigenlijk initieel al niet wilt in terechtkomen. Dus als je kunt het ergens anders doen, zeker doen. Er zijn vele redenen. Eén daarvan is gewoon onduidelijke regelgeving. die er natuurlijk ervoor zorgt dat een bank zegt, oké, als we niet weten wat de regelgeving is, dan moeten we zo conservatief mogelijk zijn. En dan kunnen we niet mensen zomaar crypto laten kopen of verkopen, of wat het ook mag zijn. Of bedrijven met crypto die met crypto bezig zijn, moeten we mee oppassen. Dat is niet per se hun schuld, maar door het feit dat ze de regelgeving daar hebben, zorgt dat al voor een groot probleem. Wij als Belgen dan, wij zijn heel risicoavers. Alles staat op spaarboekjes, wij steken geen geld in aandelen, laat staan in cryptomunten. Dus de markt is er ook niet echt. Nederland is anders. Nederland heeft die markt wel mee, Amerika ook. Ik heb daar ook mijn persoonlijke theorie over, maar waarom dat het daar dan wel is.
Wat is de theorie?
Mijn theorie daarover is dat in België heb je eigenlijk relatief goedkoop onderwijs, gezondheidszorg. Uiteindelijk, we betalen natuurlijk wel belasting ervoor. Maar het is wel zo dat je niet echt in zware schulden moet gaan om een diploma te halen. In Amerika betaal je $400.000 en je hebt een gat dat je eigenlijk nooit meer uitgeraakt. In Nederland moet je ook gaan lenen voor je onderwijs. Dus je komt eigenlijk in een situatie, gelijk als je zegt dat je pokert, als je nog maar 10 chips hebt liggen, ga je al ingaan en veel risico nemen. In Amerika, als je met $400.000 in de min begint en je zegt, ik ga een job gaan zoeken, dan zit je voor altijd eigenlijk in dat gat en probeert eruit te geraken. Dus je gaat al rapper zeggen, oké, ik ga ondernemen of ik ga iets kopen dat wat volatieler is, want dan kan ik er misschien uit. Dus dat is een beetje mijn idee daarover.
Dat is wel een goed punt, eigenlijk.
Ja. We zitten in een comfortpositie, zodanig dat je nooit uit die comfortpositie moet gaan als je niet wilt. Dus daarom ook is het moeilijker voor een Belg om te zeggen, ik ga ondernemen. Want hij moet niet per se ondernemen om een goed leven te hebben en om gezellig thuis te kunnen zitten in een mooi huis. Dat is een beetje wat ik daarover denk. Ik weet niet of dat waar is, het is maar een theorie.
Ik vind het wel aannemelijk. Ik heb nog nooit zo gedacht, dus ik vind het wel een sterke theorie. Maar bon, ik had je onderbroken, dus eigenlijk de onduidelijke regelgeving in België, maar ik vond zelf ook de fiscaliteit, het verhuizen.
En ook gewoon, als je nu zegt, ik start dit bedrijf in Silicon Valley, elke dag kunnen we een andere investering aanspreken. Als je start in België, zelfs in onze seedronde spraken wij met investeerders die zeiden, de ronde is al te groot voor ons. Dus investeerders vinden is veel moeilijker dan in Amerika of in Dubai. Dus we hebben eigenlijk onze seedronde investeerders, daar zitten er een paar bij, de grotere tickets. De lead investeerder is van Dubai, de tweede grootste investeerder is van Dubai. Dus het is niet dat wij veel Belgische investeerders hebben buiten IMEC iStart, omdat die eerste waren, toen we nog klein waren. Ja. Maar vanaf dan valt er niet zoveel meer te vinden. En je ziet ook aan bijvoorbeeld Colibra, een van de unicorns in België, die zijn weggegaan uit België, hè, onlangs. En ze hebben ook gezegd waarom. Het was gewoon, ze werden bijna weggepest. Wat dat betreft kunnen we wel wat meer ondernemersvriendelijk zijn. En als een crypto-hardwarebedrijf heb je natuurlijk nog meer van die vreemde challenges. En going forward willen wij ook gewoon meer wereldwijd actief zijn. Headquarter-wise, we don't know. Hè. Dat kan België blijven of dat kan veranderen. Dat kan ik pas zeggen als het gebeurt.
Dus de locaties die je aan denkt zijn waarschijnlijk wel de logische locaties waar je als cryptobedrijf naartoe gaat. Dus met alles wat je hier verteld hebt, Ruben, vandaag, hoe dat jullie het aanpakken, het traject dat jullie afgelegd hebben, het feit dat jullie in een bear market zo hard overleefd hebben, de kwaliteit van wat jullie aan het doen zijn, de investeerders, de grootsheid ervan, en eigenlijk ook de value proposition, die gewoon zo uniek is in de markt, dat gewoon de beste is, en nog een keer de makkelijkste, jullie twee missies. Ja, ik ben, ik kan het ook met een vloekwoord zeggen, want dan moet ik, ben ook fucking bullish over Engrave. Dus heb ik eigenlijk als volleerde professionele investeerder in crypto ook maar één vraag, when token?
Yesterday. Nee. dat is een beetje het ding. Laten we zeggen, we hebben plannen A, B, C, D, E, F, G, for whatever happens. Plan Z is meer een token. En dus een token is interessant. Het is niet dat wij als Engrave, als bedrijf, echt in geloven dat de beste optie is voor ons. Wij zien ook dat institutionele spelers, hele grote institutionele spelers, geïnteresseerd zijn in wat wij doen. We gaan samenwerken. We hebben al projecten gedaan waarmee we samenwerken. Met sommige van de grootste asset managers dat er bestaan eigenlijk. Ja, als wij een token zouden hebben, dan zouden die zeggen, laat maar zijn. Wij gaan niet werken of investeren in een bedrijf met een token. Dus we zouden eigenlijk een grote kogel in onze kleine voetjes schieten. Dus we moeten daar echt mee oppassen. We zien het ook van, er moet echt een ongelooflijke... Als je kijkt naar de meeste tokens, is de utility ervan per zoek. Hè? Dus voor ons is het ook belangrijk, alles wat wij bouwen moet waardevol zijn, het moet kwaliteit zijn, het moet 100% integriteit zijn. Een token heeft ja, in een bepaalde manier ja, die integriteit niet echt mee. En voor veel projecten is dat de moeite, gelijk Wearit, als je die tokenomics ziet, dat is heel mooi. Maar bij de meeste andere projecten bestaat dat eigenlijk niet. Als je dat bij een Engrave kunt, dat wel maken. Je kunt daar tokenomics op plakken. Het zou ook een geniale move zijn, by the way. Hè, want je zou zeggen, oké, als je een cold wallet koopt, heb je kans op een airdrop. We gaan binnenkort een token launchen. En gelijk Solana, mobile phone. Sorry?
Ja, kijk, als je een Engrave Zero koopt, krijg je zoveel tokens op je wallet trakt.
Absoluut. Dus bijvoorbeeld, iedereen koopt een Solana mobile phone omdat ze denken dat ze een airdrop gaan krijgen die meer gaat waard zijn dan die phone. Hè. Dus dat werkt perfect, dat model. Dus er is ook zeker veel voor te zeggen van het wel te doen. Maar het is niet ons eerste piste om echt naartoe te streven. En uiteindelijk ook het feit dat we in België zitten, een token doen vanuit hier is ook heel gevaarlijk. Dus er zijn veel redenen waarom dat we het vandaag niet doen. We sluiten het niet uit. Ik denk, als je in Web3 zit, is een token doen ook logisch. Het is ook de beste manier om op korte termijn eigenlijk meer geld op te halen dan dat je kunt ophalen met een ronde. Want met een ronde moet je altijd tonen, ik heb tractie. En ik kan dus een valuatie van X onderbouwen. In crypto moet je een valuatie van X niet onderbouwen. In de normale wereld, als je 50 miljoen waard bent of 100 miljoen waard bent, dan heb je een ongelooflijk succesvol bedrijf. In crypto kun je morgen lanceren en dan kun je 100 miljoen market cap hebben. Dat is allemaal lucht, maar je kunt dat wel hebben. En het goede daaraan is dat je kunt zeggen, oké, tof, ik heb het opgehaald, ik ga bouwen, ik kan Engrave veel sneller lanceren, dat is waar. Dus je hebt gewoon heel veel afwegingen tussen de pros en de cons. En gaat je eigen bedrijf, in wat dat de essentie ervan is, gaat je het kunnen laten overleven. En bij ons is het dat veiligheidsaspect, we willen samenwerken met institutionele spelers, we willen bedrijven helpen, dan is een token misschien heel gevaarlijk juist om te doen.
Ja, absoluut. Want ik denk ook aan een heel, heel toffe ding. Mensen die de token dan steken, krijgen een deel van jullie revenue, van de swaps en van zo. Allee, maar dan wordt dat weer een security token. Allee, bon, er zijn heel veel zaken dat je moet rekening mee houden, uiteraard. Maar ik vind toch, allee, het vrijheidsstrijder crypto hart in mij is toch een beetje sad dat er niet binnenkort een Engrave token zal komen dat ik een mooie zak van kan aanleggen. Ik vind dat een beetje spijtig. Maar ik vind het ook wel goed dat jullie de aanpak zo doen en dat jullie gaan voor het institutioneel erbij te betrekken. Want dat is ook de play van deze cyclus. Dat is ook waar dat allemaal om draait met de Bitcoin ETF's, met Ethereum ETF's die er binnenkort aankomt en zo. Dat is de play die gemaakt moet worden, denk ik. Ik denk, ben er volledig mee akkoord. Om af te sluiten, heb jij nog iets dat je wil meegeven aan de luisteraars, bepaalde tips? Ah, wat ik random aan denk, jullie hadden vroeger zo, maar ik weet niet of je dat nog altijd hebt, zo'n security check die mensen kunnen doen, zo'n vragenlijst, om een keer te kijken van, hey joh, hoe veilig ben ik eigenlijk online? Hebben jullie die nog altijd?
Ja, en er gaat eigenlijk een nieuwe live in de week van 1 april, denk ik, dus binnen 2 weken. En dan kun je die inderdaad nemen. Er zijn 7 niveaus. Het is volledig anoniem, dus we weten niet wie dat je bent of zo. Het is allemaal GDPR-compliant en al die dingen. Maar het geeft u, we stellen u vragen, geen intrusieve vragen, gewoon vragen over uw veiligheidssetup enzovoort. En uiteindelijk scoren we op 1 van 7 niveaus. Niveau 7 is God tier. Dus als je dat haalt, dan heb je heel goed gedaan. Het is aspirationeel, je krijgt tailored tips. We doen het samen met Cointelegraph, met Web3 Antivirus. Dat is een heel interessante extensie. Dus als je die nu zou downloaden op Chrome als extensie, dan gaat die eigenlijk, als je bijvoorbeeld op een NFT-platform zit, gaat die kijken voor u, vooraleer dat je tekent. En met je MetaMask gaat die zeggen, oké, zie dat contract hier eigenlijk, dat dan een token is, dat dan een NFT is, die wordt gebruikt voor wash trading, of dat contract niet veilig is. Dus super interessant, omdat dat een extra laag toevoegt in die veiligheid. En wij integreren met MetaMask binnen dit en 3 maand. Dus als je dat dan kunt combineren, heb je alle veiligheidsdienstjes daar. Met Hacken werken we ook samen. Dat is ook een echte beveiligingsbrand. Dus het is sowieso de moeite om dat te doen. Om ook al maar te zien waar dat uw gaten echt zitten. En 1 april, 2 april, denk ik. We gaan 2 april doen, want 1 april is precies al voor de grap iets lanceren.
Is het wel prima. Ja, nee, tof. Oké, super. Zeker doen aan alle luisteraars. Ik zal het zelf ook doen. Ik ga dus echt al voor de cult tier gaan, maar ik weet het niet. Ik ben ook soms wel lui, moet ik eerlijk toegeven. Alhoewel dat mijn security wel redelijk goed in elkaar zit, denk ik. Heb je voor de rest nog tips voor de luisteraars? Of dingen die je aan denkt van, god, dat is toch wel belangrijk, wil ik nog meegeven?
Ja, ik heb me vandaag niet gevraagd van welke projecten, welke tokens dat ik tof vind, maar ik denk dat dat ook.
Ja, shit. Normaal vraag ik dan elke. Ah, je bent dus een trouwe luisteraar van de podcast, dat is goed. Maar en wat zijn uw favoriete projecten, Ruben?
Wel, er is er één, ik kan niet per se zeggen dat dat gaat ontploffen, deze bull market of zoiets, maar één dat ik wel echt cool vind, dat noemt de Gains Network. Ik heb die gevonden via Xavier, gans in het begin dat dat ding bestond. En dat was toen ene kerel die daar gelijk een zot aan het developen was en eigenlijk een leveraged trading platform aan het bouwen was. En die hebben eigenlijk geen enkele dollar van outside funding. Die zijn live, die doen crazy volume. Die geven het allemaal terug aan de LP's, dus de mensen die liquiditeit geven aan het platform. Echt een zot platform dat gewoon de ene kerel is opgezet dat echt top is wat betreft leverage trading en die gewoon zeggen: het interesseert ons niet van geld te krijgen van ergens. We willen daar gewoon een nice platform bouwen. Dus dat is GNS, je kunt dat zo opzoeken.
Oké.
En ja, Chainlink is altijd zo'n favoriet geweest, denk bij Quinten ook waarschijnlijk.
Ja, absoluut.
Ja,
Ja.
dus zeker en vast. Ik ben al een loyal Marine sinds 2017, maar ja, ik zie niet per se dat ongelooflijk hard is gestegen of zo. De Quinten steekt dat ook altijd in de serieuze bag. Maar dat is wel echt een
Ja.
platform, dat is wel een project met ongelooflijk veel fundamentele waarden. Ook al is er misschien minder hype en crazy price action on dit.
Ja. Ja, ik vind dat leuk, omdat dat zo een van de meest conservatieve investeringen is dat je kunt maken in een coin. Omdat die proberen bijna actief om niet te hypen en proberen bijna om zo wat, gewoon long-term te bouwen, alsof dat je een normaal softwarebedrijf aan het runnen bent die niet in crypto zit. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Natuurlijk, je zegt dat natuurlijk een beetje altijd met een groene lach, want ja, die coins niet veel waarde stijgen, is dan natuurlijk altijd wel zuur. Maar ja, ik ben er ook super, super fan van. Uiteraard, even disclaimer, niet zo dat we erom naar wij zijn, is financieel advies, dat herhaal ik opnieuw. Alright, Ruben, vrijwel merci om hier aanwezig te zijn en 2 uur van jouw tijd vrij te maken voor te vertellen over jouw leven en over Ingreep voor de luisteraars thuis. Heel interessant, als je wil een zero kopen en samen met de Graphene, dan kun je in de link van de description klikken en ik heb een referral code waar dat je met de code die er staat 20% korting krijgt, wat dat dus een mooi bedrag is. Op de combinatie Zero plus Graphene. Wil je voor de rest meer leren over crypto? Surf uiteraard naar digitalcurrencyacademy.be en met de kortingscode Crypto Vandaag krijg je 10% korting. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Thanks. Bye.
Bye bye.